Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zaterdag en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Een leeuwenkoers. Beter dan Michel konden we Gent-Wevelgem van 2015 niet omschrijven. Het waaide en het waaide hard. Steegmans en Thomas vlogen de berm in. Jack Bauer gooide zijn fiets uit armoede in de plomp. Zelden hoorden we Michel en José zo vaak roepen om Renaat. Hun man op de motor. Tevens groot hertog van de Moeren tot de Konijnenpijp. We missen hem deze dagen. Dat mag u gerust van ons weten. Hemel zij dank dat de man gewoon een telefoon blijkt te hebben. En dat er een kabeltje ligt tussen de dag- en nachtstudio en het huis van Renaat. Want al is het nog altijd geen koers. Praten over wielrennen kunnen we natuurlijk wel. Bijvoorbeeld dus over die Gent-Wevelgem van 2015, waarin vriend van de show Jurgen Roelands een schitterend solonummer opvoerde, Geraint Thomas zijn waanzinnige talent etaleerde en de snifsnaf uiteindelijk met de bloemen ging lopen. Vandaag blikken we terug op Gent-Wevelgem 2015. Het voor het laatst op het podium, Luca Paolini.
Hij is nu in het zicht van de vaste camera. Ellebogen wijd uiteen. Kijkt nog eens om, maar zal dan voor zich uit die boog wel zien hangen. Nog 300 meter. Paolini. Het lijf, de benen en het hoofd. Hij heeft het heel verstandig aangepakt, maar heeft een formidabele koers moeten rijden om er vooraan bij te komen. En heeft er dan ook achtergelaten. In deze wedstrijd wint alleen maar iemand die overwinning verdient. En dat is Paolini. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France.
Sitting right next to you. Jonne, Willem, even een sanity check. Hoe staan jullie ervoor?
Ja, ik sta op punt om er een einde aan te maken.
Oh, ja? Ben je vereenzaamd afgelopen?
Nee, helemaal niet. Nee, ik voel me kip lekker eigenlijk. Mijn dochtertje is gisteren 2 geworden.
Oh, hey. Gefeliciteerd.
Ja.
Proficiat.
Dus dat hebben we gevierd in de binnentuin.
Oh ja. Dus gewoon 1,5 meter afstand. Met
1,5 meter afstand, maar er waren echt één vriendin van Emma en haar vriend en dochtertje. En die bleef inderdaad op gepaste afstand. Maar desalniettemin erg leuk. We kregen allemaal cadeautjes opgestuurd. En ja, zij is 2, dus dan ga je langzaamaan begrijpen wat jarig zijn inhoudt. En dat was met name dat ze gewoon de hand in de taart mocht steken. Zo vaak ze wou. En het dan in haar mond mocht stoppen. Dus dat was echt awesome.
Flash cakes. Altijd.
Ja, goed. Was echt genieten.
En jij, Willem?
Nou, met mij gaat het ook wel goed hoor. Ik heb het idee dat ik deze week een beetje ritme heb gevonden. Ja. Dus dat je met het... Dat,
qua dans.
Ja, ja, precies. Dat Latijns-Amerikaanse wat toch in mij zit. Nee, het ritme in de verdeling tussen werken en een beetje homeschooling en een beetje kinderopvang spelen. Tijd voor jezelf zit er niet echt heel veel meer in. Maar de balans in vinden, dat is deze week wel redelijk gelukt, vond ik. Maar ik blijf het wel echt teringzwaar vinden hoor. Om zeg maar twee kleine kinderen de hele dag te moeten vermaken thuis.
Ja, ja dat is het ook.
Ik vind het een frustrerende tijd. Het is echt gewoon binnenzitten. Je bent gewoon fulltime entertainer.
Ja.
En ik ben ook. Ik merk ook dat ik totaal sentimenteel ben deze week door alles wat er gebeurt. Ik zit gewoon. Ik kan aanzetten op tv wat ik wil, maar ik raak er gewoon geëmotioneerd van. Misschien komt het gewoon dat ik te veel binnen zit. En,
laatste aan aflevering van De Wereld Draait Door.
Laatste aflevering
van. Ja? Kwamen de Waterlanders?
Ik gaat nat.
De Wereld Draait Door aflevering over Nouri. Nou, draag mij maar weg hoor.
Ja, maar die was ook natuurlijk wel heftig.
Ja, en die gewoon die leader van Nederland 1, weet je wel? Waar je gewoon een soort van... wat is het ook weer? Wat zegt ze ook weer? Samen zijn of zo? Het is gewoon een leader. En elke keer...
Laten we wat meer naar elkaar omkijken.
Wat schitterend. Is dat hem?
Dat vind ik zo'n waardeloze zin.
Nou, waarschijnlijk.
Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO. Nou,
waarschijnlijk
zoiets.
Als ik hem heb gezien afgelopen week, ben ik volgeschoten.
Ja, moet ik. Ja, ik snap het wel. Maar er is ook zo'n enorm schisma in de wereld momenteel tussen. Zeg maar de ene deel van de mensen, dat zijn vooral denk ik mensen zonder kinderen die in één keer superveel tijd hebben voor alles. Dus die dan allemaal boeken gaan lezen en daar dan ook allemaal tips over geven. Wat je, of wel, deze film zou je nu moeten kijken of deze cursus zou je, kun je nu eindelijk een keer volgen. En dan een ander deel zeg maar die echt die in een soort totale squeeze zit en gewoon geen enkele tijd, geen enkele minuut vrij meer heeft in gedurende de dag.
Zoals wij, Willem.
Zoals wij, ja precies. Maar ik merk ook dat ik heb geen geduld met mensen die dan allemaal tips gaan geven over wat je zou moeten doen in tijden van zo'n lockdown. Dus dat
maar daardoor mis je dus ook heel veel tips. Dus ook heel veel tips hoe je dan je kinderen.
Ja, nee, nou die tips krijg ik dan nog wel mee. Maar dat is toch. Dat begint steeds frustrerender te worden. Ik ga dit geen maanden volhouden.
Maar Willem, daarover gesproken. Je had een tip voor een documentaire op Netflix.
Ja, als je dan toch even moet kijken. Nee, ik heb hem dus ook nog niet. Ik heb me hier echt heel lang op verheugd. En ik heb hem dus ook nog niet kunnen kijken hierdoor. Dus er staat nu op Netflix staat El Día Menos Pensado. Een documentaire. De dag die je nooit had verwacht, volgens mij. Op Netflix, over Mobistar in 2019. En zesdelig, allemaal zes delen van 20 minuten. Dus je kunt even je lol op. Ja. Maar dat is een soort Drive to Survive, maar dan over wielrennen. Heb je dat Drive to Survive gezien, over Formule 1?
Nee.
Dat is ook een hele leuke serie op Netflix. Maar ja, dan moet je net van Formule 1 houden. Maar deze gaat dus over wielrennen. En ze zitten echt inside Mobistar, zeg maar. En ze volgen... Ja. Het gaat eigenlijk, de hoofdmoot is eigenlijk de Giro van Carapaz. En de aanloop naar de Tour, waar Landa en Quintana allemaal ruzie maken. en Valverde, die zich nergens iets van aantrekt, voortdurend. Dat is ook heel mooi. Maar dus ik heb twee afleveringen gezien, die waren echt wel veelbelovend. Ik sprak eerder vandaag Dylan van Baarle eventjes. En die had hem namelijk ook al gekeken. En die zei dat met name Quintana er echt heel beroerd van afkwam. Dus dat was echt heel zielig eigenlijk. Maar ja. Dus dat is nog. Mocht je wel tot de mensen horen die tijd hebben nu, dan moet je vooral die documentaire gaan kijken. En mij vertellen wat je ervan vond.
Wat was de titel?
El Día Menos Pensado.
Oké. Okay. Ja.
Mooi gezegd, Willem.
Ja, prachtig. Ja.
Goed, we gaan natuurlijk niet over wielrennen praten.
Drank heb ik nodig.
Ja, zonder alcohol. We doen vandaag iets anders dan normaal. We hebben het allemaal iets omgegooid. Maar een van de dingen die we vandaag gaan doen is bellen met een van onze all-time heroes.
Renaat!
Renaat Schotten.
Ze moeten niet even een Renaat-wedstrijdje doen? Wie het beste kan, Renaat kan oproepen?
Ik kan die R sowieso niet doen. Ik kom uit Leiden. Ik kan alleen maar Renaat.
Jonne, probeer jij me?
Renaat!
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 Hé hey Renaat, gooi die barres vol, joh. Oude rover.
Ja, dus inderdaad. Probeer nog één keer, Tim. Nee, ken je niet, hè?
Renaat!
Nee? Jawel, is al dichterbij.
Dus. Oh, wow.
Maar
okay.
Jonne, je had dus even... Oh, je hebt hem nog niet gedaan, Willem. Of...
Renaat!
Ja. Ja. Ja.
Renaat op de motto.
Jonne, je had hem even gevraagd ook wat we dan moeten drinken vandaag hierbij.
Ja, en daar kwam Guinness uit.
Guinness, nou, dat zal jou een plezier mee doen.
Nou, het zal je verbazen, maar ik vind Guinness dus best lekker op zijn tijd. Moet niet te vaak, maar ik vind af en toe...
Eén keer in de 10 jaar.
Ja, zoiets. Ja, gewoon als hij goed... zo half lauw vind ik niet lekker, maar als hij gewoon goed koud. En zei dus, nou, neem een Guinness en neem hem uit blik. Want dat is veel beter dan uit fles.
Ah ja, uitstekend. Dus we hebben hier 6 blikken. We kunnen er zo meteen ook nog een eentje opentrekken als we met hem bellen.
Ja, het is ook ons uitje. Dus ik zeg, we gaan ons bezatten.
Ja, maar het is wel leuk. Hè? Het is klassieke Ierse bier. En het is niet zwart. Je mag niet zeggen dat het zwart is. Hè? Het is ruby red.
Ruby red.
Ja?
Als je goed kijkt, is het rood. Zeggen ze. Maar dan moet je wel heel,
dan moet je heel goed kijken. Ja. Ja.
Oh, sorry. En, als je een beetje tegen het licht inhoudt.
En als ik nou wel een fles heb, Jonne, wat moet ik daar wel mee doen?
Kan je er stoofvlees mee maken.
Goeie tip van Renaat.
Ja,
ja precies. Oké, nou, laten we beginnen met even terugblikken op de koers waar het natuurlijk vandaag over te doen is. Maar niet voordat we even luisteren naar een woord van onze sponsor. Voordat we echt beginnen, even dit. Deze aflevering wordt gesponsord door BBB Cycling. Producent van meer dan 1500 verschillende fietsonderdelen. Van helm tot zadels en verlichting. Je kent ze misschien als trotse sponsor van Circus Wanti. Als fanatieke koerskijkers laten we ons graag bijpraten over het nieuwste materieel en snufjes van de renners. Daarom belden we voor deze aflevering even met BBB om ons goed te informeren. Want wat heb je nodig voor een koers als Gent-Wevelgem? En vooral voor zo'n editie als Gent-Wevelgem 2015? Nou, in dit geval warme kleren. En de truc is dat het de lucht is die je warm houdt. Dus je moet laagjes dragen. Eerst een basislaag die goed droog blijft en zweet afvoert. Dan een tweede laag die je warm houdt. Die zo goed featured met lange mouwen en een kraag. En dan als laatste een laag die je tegen het weer beschermt. Dus een windstopper of regenjas. Nou, dus als je zelf gaat fietsen, zijn dat de tips die je mee kan nemen. Of als je zelf aan zo'n koers als Gent-Wevelgem zou willen doen. Ik zou niet weten waarom, maar goed, mocht je dat willen. Dit is wat BBB Cycling ons aanraadt voor Gent-Wevelgem. Dank voor deze tips en dan gaan we nu door met de aflevering.
Echt leuke nieuwe sponsor.
Ja. Ja, BBB Cycling. Ja, BBB Circus Wanti. Ik heb ook gelijk geplucht natuurlijk dat we die plusje Hilaire Verschuren nog willen laten maken.
Van der Schuren. Van der
Schuren, van der Schuren, sorry. Pardon.
En wat zeiden ze toen?
Ja, daar waren ze ook heel enthousiast over. En volgens mij hebben ze het ook even bij de sponsor, hebben ze het ook even bij Wanti gelijk geplucht. Die waren eigenlijk ook wel enthousiast.
Wow.
Maar jij hebt het ooit beloofd, Willem. Dus we zitten er wel een beetje op te wachten tot het jij...
Wel zo'n levensgrootte zou echt te gek zijn. Weet je wel, zeker nu, in deze eenzame tijden, dat je gewoon even lekker met Hilaire kan knuffelen.
Ja, maar dan zou ik hem dan twee keer levensgroot maken. Zeg maar op twee.
Nog groter dan...
Dan Hilaire zelf is.
Ja.
Dat je er echt tegenaan kunt springen en in kunt verdwijnen. In Hilaire.
Oké, we hebben het vandaag over Gent-Wevelgem. Jonne, wat is Gent-Wevelgem voor parcours?
Ja, 254 kilometer. Door weer en wind. Een mix van kasseien, grindstroken, maar vooral wind. Heel veel wind. De klimmetjes en kasseien zijn over het algemeen dan ook niet waar de koers beslist wordt. Die de laatste 30, 40 kilometer is nagenoeg vlak. Het is eigenlijk altijd een kwestie van in de juiste waaier zitten. Met name in de moeren waait het gewoon voornamelijk. Als het niet waait, ja, dan is het toch wel vaak een sprintersbal. Maar als het wel waait, is het goed positioneren, knap waaien rijden en nog een goede sprint in de benen hebben. En dan maak je een goede kans om Gent-Wevelgem te winnen.
Hou je ervan? Hou je van deze koers?
Nou, vanaf 2015 wel, ja. Ja, daarvoor vond ik het toch altijd een beetje een veredelde scheldeprijs. Is misschien wat hard gezegd. Maar ja, het waren toch vaak de sprinters die het hier uit gingen maken. En ik ben wel een kasseien man. Ik vind het echt heerlijk met die gewoon de kleine, korte, venijnige beklimmingen met die kasseien. Die daadwerkelijk de koers bepalen. En dat is bij Gent-Wevelgem niet het geval. Hoewel ze nu, inmiddels hebben ze ook nog de plug streets geïmplementeerd. Wat wel een extra jeu geeft.
Ja, dus dat zijn gravelpaadjes.
Ja. Dus eigenlijk vanaf 2015 ben ik wel fan geworden.
We hebben het natuurlijk over de editie van 2015 dit jaar. En ik heb er natuurlijk net vorige week even een snelquizje bij gemaakt.
Oh?
Ja, gewoon heel even om heel even het gevoel bij te krijgen. Wie won Gent-Wevelgem vorig jaar, 2019?
Vorig jaar?
Dat...
Christophe.
Ja, klopt, juist. Ja.
En wie was de laatste Nederlander die Gent-Wevelgem won?
Zo, de knetter.
Steven de Jong?
Ver terug in de tijd.
Oh.
Nee, helaas. Nee, ik kende deze. Ik ken Gerrit Zolleveld in 1989. Ken je die?
Wow, echt?
Gerry?
Zo lang.
Nee, geen idee.
Ja, van naam, maar niet. Geen actieve herinneringen aan in ieder geval.
Ja, we hebben nu over 2015. En net als 2011 was voor Nederland een vrij matig sportjaar. Met voetbal ging het mis. Toen plaatsen we ons niet eens voor het EK. Moesten toen tegen Tsjechië. Moesten we in IJsland of zo? Wie moest ook?
Oh ja, we werden vierde in een pool met echt alleen maar knakenrapers.
Van Persie kopte in eigen goal. Ellendig. In één jaar hadden we twee bondscoaches.
Oh ja.
Wie hadden als bondscoaches?
Danny Blind en Fred Grim. Of nee, Guus Hiddink en Danny Blind.
Fred Grim was bondscoach?
Fred Grim is één wedstrijd bondscoach geweest. Ja, toen...
dan hadden we er drie misschien.
Toen Danny is opgestapt. Of toen Guus is opgestapt of Danny is opgestapt.
Ik heb voor mijn gevoel is dit nog veel recenter. Maar dat is dan kennelijk niet zo.
Nee, dit was...
Time flies when you're having fun.
Ja, 2015 is ook weer niet zo gek lang geleden.
Guus Hiddink had toen dus aan als bondscoach.
Ja, en die werd vervangen toen door Danny Blind, toch?
Nou, andersom.
Huh?
Toch?
Nee, Danny Blind ging toch bij hem in...
Sorry, ik heb deze... Ik ben,
goeie quiz, Tim.
Slechte quizvraag. Ik zoek nog even uit. Goed.
Bob.
In de Vuelta deden we het beter in 2015. We hadden 3 Nederlandse etappenwinnaars. Maar deze Vuelta herinneren we ons vooral door...
De ontbolstering van Dumoulin als rondrenner.
Ja.
Oh, wat heb ik daarvan gebaald.
Dat hij verloor.
Jezus, ja. Oh, ik dacht echt dat hij hem ging winnen.
Was dit toen Astana hem sloopte?
Ja. Ja, onder aanvoering van Aru. Ja,
vanuit Astana's standpunt ook heel begrijpelijk. Ja, heel begrijpelijk.
Niks ten nadele van Astana.
Nee, niks ten nadele van Astana, maar dat weet Astana toch ook?
Ja.
Maar dit was een van de etappenwinnars. Dat was dus Dumoulin, die reed Froome af op de Cumbre del Sol.
Oh, dat was een etappe, hè? Ja, dat hij toen nog zo terugkwam en dat je dacht dat hij al verslagen was. En toen nog één keer alles eruit pestte. Ja,
maar wie won er toen nog meer etappes? Welke Nederlanders?
Geesink?
Nee.
Was dat Lindeman?
Ja, Lindeman.
BJ Lindeman?
Ja, die won. Die kan me nog wel heugen. Wie nog meer dan?
Van Lindeman echt?
Ja. Ja.
Ik dacht dat het veel langer geleden was. Nog een Nederlandse etappenwinnaar in de Vuelta van 2015. Zo.
Dus hadden we ook niet echt sprinters nog?
Nee.
Nou! Sorry, even Mark Marie uitbrengen. Nou, Willem!
Danny van Poppel. Ja,
natuurlijk. Sorry. Ik ging het net te vroeg zeggen.
Als een echte Danny van Poppel.
Ja.
Gewoon net iets vroeg gezegd.
Wow. Oké, maar dit was dus 2015. En,
wat een jaar.
En wij gaan het hebben over Gent.
Mag ik dan ook nog even een vraagje?
Ja.
Oké, de 2015, wie wonnen de monumenten? Laten we Milaan-San Remo beginnen.
Milaan-San Remo?
Milaan-San Remo 2015. Daniel Os was heel goed, maar hij won niet.
Milaan-San Remo, dat hebben we vorige week nog besproken. Was het Cavendish?
Ik ga voor Degenkolb.
Het is Degenkolb.
Oh.
Ja, wie won de Ronde van Vlaanderen dat jaar? Jonne?
Christophe.
Ja, voor Niki.
Ja.
Terpstra.
Oh, ja.
Wie won Parijs-Roubaix in 2015?
Weet je die ook, Jonne?
Ja.
Echt?
Ja.
Schrik ze uit je mouw.
Ah, op zich.
Ja, maar dat kwam ook... Dat was namelijk zijn superjaar.
Was dit... Nee, maar dat was niet Terpstra.
Ik moest net even denken, maar volgens mij is het Degenkolb.
Terpstra was ook 2014. Degenkolb.
Volgens mij is het Degenkolb.
Die won Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.
Ja.
In één jaar.
Ja, en het jaar daarna verongelukte die, volgens mij. En is hij nooit meer zo goed geworden als hij was.
Ja,
kreeg hij een ongeluk.
Ja, hij was bijna zijn vinger kwijt, jongens.
Ja, maar dat is verongelukt betekent dat je dood bent.
Ja, is dat zo? Is dat een heel gevoelig... Oké, sorry.
Ja.
Ik wist niet dat dat definitief
was. Zei iemand in het kader van de corona-update... zei vandaag iemand tegen mij over een gezamenlijke vriend... die ziek, heel erg ziek was geweest. En die zei, hij is het hoekie om...
Ja. Toen, dat kan niet. Dat kan niet.
Toen dacht ik, ja, maar dit betekent dat hij dood is. En volgens mij wil je zeggen, hij heeft het ergste gehad.
Ja.
Dat is best wel belangrijk, zeg maar. Ja, die twee dingen uit.
Ik een heel wezenlijk verschil, ja.
Het ging namelijk heel goed met hem. Het was zeg maar, hij was aan het beter in de hand. Maar de uitdrukking is niet, hij is het hoekie om. Goed. You know who I'm talking to. Wie won like Bas Snack Luik?
Valverde.
Ja, denk ik ook.
Valverde.
Ja. Ja, voor mij won niet alles toen.
We hadden het net over
heuvels,
die documentaire, El Dia Menos Pensado, of de Netflix-serie. Daar zit dus Valverde, speelt daar ook een belangrijke rol. En die vertelt dan waarom die in de 2019 Luik-Bastenaken-Luik afstapte, of moest afstappen. En dat blijkt dus, het geval omdat hij tijdens een trainingsrit, een Van der Poeletje had geprobeerd. Namelijk een wheelie had proberen te maken en vervolgens genadeloos op zijn muil was gegaan. En daar een blessure aan over had gehouden.
Echt?
Fantastisch, toch?
Ja, dat is wel vet, ja.
Ja. Oké, en Lombardije? 2015?
Dat is altijd een beetje een zwart gat bij mij.
Ja, dat is daar moeilijk. Ik zal één hint geven. Het is niet een hele makkelijke hint, denk ik. Maar zijn bijnaam is de kwal van Messina.
Ja, hint nou. Ik wilde...
Chavez? Ja. Oh, dat had ik niet...
Ik wilde Nibali zeggen. Nou, ja.
Ik wilde Chavez zeggen.
Ach, gelijk. Oké.
Okay. Jij vindt Chavez de kwal van Messina?
Nee, dat vind ik meer de smiley van Botago of zo. Wat is dat?
Bogota?
Bogota? Is dat de hoofdstad van Colombia?
Ja.
Of moeten we dat even aan Paulini vragen?
Volgens mij.
Oké, jongens. Even, ja, we zoeken maar op, hè?
Ja. 2015 dus.
Even.
Wat een jaar.
Ja,
schitterend.
Een jaar.
Fred Grim, Danny van Poppel en de kwal van Messina.
We gaan het nu natuurlijk hebben over Gent-Wevelgem 2015. Want nu quarantaine voortduurt, gaat Sporza gewoon op zondag oude koersen uitzenden. Ja. Die legendarische koersen. En dit keer is dat Gent-Wevelgem uit 2015. Hier al jaren genoemd als een van onze favoriete koersen. Jonne, je hebt hem nu 26 keer gezien.
Ja, ik heb hem wel echt vaak gezien nu. En trouwens, ze doen niet alleen op zondag. Hè? Gisteren hebben ze volgens mij de E3-prijs uitgezonden.
Zeker.
Ik heb hem niet gezien, maar want ik omdat Jule 2 werd. Maar was ja, heel vet dat ze dat doen.
Ja. En ja.
Gent-Wevelgem, ja, dit is...
Bonen, de Bonen-editie. Ja. Eerste overwinning van Bonen.
Ja, vet. Heel vet. Nee, ja, dit is een van mijn favoriete koersen aller tijden. Moet ik daarover doorgaan?
Sorry, ja, nee, even brain freeze aan deze kant. Nee, maar het was een hele bijzondere Gent-Wevelgem, want het was natuurlijk gewoon super koud, super nat. Ja, het was koud, waaierig vooral, winderig. Dat was het probleem. En Sporza was niet de hele dag live. Die kwamen erin op 134 kilometer van de finish. Toen het heel hard waaide en het was echt volstrekte chaos op dat moment in het peloton. Jonne, weet jij nog waar je was tijdens deze Gent-Wevelgem?
Nou, aanvankelijk zat ik dus niet te kijken. Maar toen kreeg ik 100.000 appjes wat er allemaal gaande was. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik wel aan het doen was. Maar toen heb ik alles laten vallen en ben ik gewoon...
Ik was je wielrennen aan het kijken op de bank.
Ja, maar misschien was er dan nog een andere koers gaande. Of ja, de Ronde van Catalunya was natuurlijk ook bezig. Misschien zat ik daar lekker in. Nee, dus... maar ik weet niet meer de plek zelf. Maar nee, jij?
Ja, het is 2015. Ja, ik weet nog, het rare was... Ik keek deze koers dus terug vanmiddag. En bij het eerste beeld wat ik zag, dacht ik... Oh ja, ja, nou ben ik helemaal terug.
Ja.
Jij, Willem?
Ja, ik weet echt niet meer waar ik was toen ik deze koers kreeg. Ik heb hem wel live gezien toen, dat weet ik nog wel.
Ja, precies.
En ik was ook wel... ik kan me ook nog herinneren dat ik toch in een kopgroep die ik echt, waar ik echt heel veel renners zaten die ik heel erg de overwinning gunde. Terpstra en Van Marken met name. Dat mijn minst grote favoriet won uiteindelijk. Dat vond ik heel jammer.
Oh ja.
Die teleurstelling die had ik wel.
Paulini. Ja, we gaan het nu als volgt bespreken. We gaan even snel door het etappenverloop heen. Daar gaan we bellen met Renaat. En daarna gaan we nog op een andere manier deze koers bespreken. Gewoon omdat wij graag progressief zijn, veranderen. Veranderingsgezind. We vinden het leuk, experimenteren.
En we hebben veel unieke ideeën.
We hebben veel unieke ideeën. Dus goed, de koers begon 134 kilometer tot de finish. Het is chaos in het peloton. Schitterende beelden van die brede wegen. Waarin je gewoon 6 of 7 verschillende waaiers achter elkaar ziet.
Schitterend.
Het was echt, het was één grote madness. Renaat wist niet waar hij moest kijken. En er waren veel valpartijen. Er waren renners die gewoon van het parcours afwaaiden. We zien bijvoorbeeld Wiggins die vroeg afstapt. Chavanel die zijn jasje niet uitkrijgt en over het parcours zwabbert. Cavendish die op de grond ligt. Het was een slagveld. Er wordt wel gespeculeerd over dat deze koers geneutraliseerd moet worden. Maar dat gebeurt niet. Gelukkig voor ons. Dan zien we Chalingi zien we op kop rijden een hele tijd. Dat zijn mooie beelden om te zien. We zien een tijd zien we...
Roelands.
Jurgen Roelands zien we voorop rijden.
En niet een tijd, gewoon 60 kilometer lang 60 door weer en door wind.
Ja, en dat is hoe ontzettend moeilijk dat is tijdens deze koers. Uiteindelijk krijgen we een kopgroepje. En met niet de minste, we noemden net al, Terpstra zat erbij, Van Marken zat erbij, Van den Berg van Quickstep zat erbij.
Paulini.
Paulini zat erbij. Wie missen we nog?
Os, maar die waaide er eigenlijk Os op een belangrijk moment af. De Busseren en Van Marken.
Ja.
Volgens mij hebben ze dan allemaal.
Ja,
En Thomas, Geraint Thomas.
Oh ja, Thomas.
Laten we die vooral niet vergeten.
Die schitterende koers reed. Echt ontzettend goed. Als ik denk ook nog net iets meer spierbundels had dan hij nu heeft als rondrenner. Maar uiteindelijk zien we Paulini zien we wegrijden. En het groepje daarachter valt een beetje stil. Uiteindelijk besluiten ze toch erachteraan te gaan rijden. En wordt het echt nog een kat- en muisspel in de laatste 6 kilometer. Maar Paulini houdt het vol. En finished en pakte schitterende overwinning met vlak daarachter Terpstra en Thomas. Mooie Gent-Wevelgem.
Prachtige Gent-Wevelgem. Ik denk de mooiste editie ooit.
Maar om het nog even echt terug te roepen, moeten we natuurlijk in de koers gaan, hè Jonne?
Graag.
Dus we hebben afgelopen week Renaat Schotten benaderd. Je hebt gewoon met hem gewhatsappt.
Ja.
Zijn jullie nu vrienden? Ga hem vaker whatsappen?
Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, als hij antwoordt, dan ga ik wel vaker appen.
Niet tijdens de koers, hè? Dan wordt hij afgeleid.
Ja, dat is waar. Nee, ja, dat hoop ik wel. Dat zou natuurlijk te gek zijn.
Begin vooral iets moois.
Laten we het hopen.
Dus laat hem bellen en vragen hoe hij deze dag heeft beleefd.
Ik denk dat we dat moeten aankondigen met... We gaan even naar Renaat. Renaat! Oké, ik neem in principe de lead, maar jullie kunnen gewoon ook...
Hallo.
Hey, Renaat, met Jonne spreek je.
Hallo.
Hi, hoe is het?
Perfect.
Hoe kom jij deze koersloze tijd door?
Door veel thuis te zitten, zoals zoveel andere mensen, denk ik, in Europa. Door een beetje huisman te spelen eigenlijk en te doen wat mijn vrouw altijd voor mij heeft gedaan.
Zoals?
Koken, op de kleine letten, thuisonderwijs opvolgen, dat soort dingen. En af en toe heel hard de koers missen. Ja, dat is zoveel op mijn dagen. Ik heb ook nog andere dingen te doen natuurlijk. Ik ben bezig met een Engelse vertaling van mijn pas verschenen boek. Ik heb af en toe nog... Ik geef ook les, wat weinig mensen weten, aan beginnende sportjournalisten. Dat ga ik ook doen via telewerken. Dus mijn dagen zijn meer dan gevuld.
Oké, mooi. Klinkt goed.
Welke koers mis je het meest nu, Renaat?
Oh, allemaal. Gewoon de hele sfeer van het Vlaamse voorjaar. Ik vind het is zo onwezenlijk. Hè? Ik bedoel, als de dag van Gent-Wevelgem is, dan mis je dat gewoon. Dan denk je, ik was vandaag dit jaar zo'n startplaats in primeur geweest en Ypres geweest. Maar goed, het is niet anders. Ik mis elke koers ongelooflijk. Ik mis de hele koerswereld eigenlijk. En dat is waar ik met de neus op de feiten word gedrukt. Het is toch een... Het is een aparte wereld waarin ik mijn brood kan verdienen. En ik denk dat ik helemaal niet mag klagen. Want ja, kijk, ik heb het al zo lang kunnen doen. Ik denk dat veel mensen in heel andere situaties zitten. En dat ik eigenlijk van geluk mag spreken, eens te meest. Ja.
Ja, het is duidelijk je hart bloedt. Evenals die van ons. Gelukkig verlicht Sportza enigszins de pijn door elke week... een aantal koersen, een klassieke koersen uit te zenden. Morgen is dat Gent-Wevelgem 2015. Ik las laatst dat jij die koers ontzettend intens hebt beleefd... en nog ook echt als historisch beschouwd. Even terug naar die zondagmiddag. Hoe heb jij die dag beleefd?
Goh, het begon eigenlijk al met de weersvoorspelling die dag... Hè, die toch over behoorlijk veel wind sprak. En toen al wisten we bij de start... Ja, dit wordt een waaierkoers zonder voorgaande. Maar dat het zo erg zou worden, dat het ook een stormkoers zou worden, ja, dat eigenlijk niemand vooraf ingeschat op die manier. En zo begon de dag dan met die start vanuit Deinzen. En het werd eigenlijk onmiddellijk in waaiers getrokken. En het is nooit gestopt. Je kreeg eigenlijk een finale van 250 kilometer. Dat het gevoel dat de streep... elk moment om de hoek lag, maar dat was natuurlijk niet zo. En we waren begonnen aan iets, een soort wedstrijd waarvan we echt niet wisten waar het zou eindigen. Ja,
ja, Michel en José hebben het een aantal keer over of het misschien geneutraliseerd moest worden. Had jij dat gevoel ook op de motor?
Ik denk iets minder, omdat ja, je voelt die wind. Je voelt dat je overeind kan blijven. Maar ik heb natuurlijk ook de valpartijen gezien. Ik heb ook renners zien weggeblazen worden van een fiets. Zoals Gert Steegmans, die letterlijk in de grachten van de Moeren waaide. Dat was nog voor de rechtstreekse uitzending. Op zo'n moment denk je wel, wat gebeurt hier toch allemaal? Nu, om een koers te neutraliseren, daar is meestal wel wat meer voor nodig dan wat wint. Is wat wint een schromelijke onderschatting natuurlijk van de omstandigheden die dag. Want ik denk dat met de huidige stand van zaken, met het Extreme Weather Protocol van de UCI dat nu in voege is, dat die koers vandaag gewoon niet meer zou gereden worden. Ergens is dat jammer, kan je zeggen. Maar anderzijds, ja, het was op het randje en bij momenten was het erover. Ja, dat is waar.
Had je het wel eens eerder zo bond meegemaakt, een koers?
Met die wind, nee. Ik had ook al een Gent-Wevelgem meegemaakt 2 jaar eerder, 2013. Een soort extreme kou Gent-Wevelgem, die toen met een andere startplaats uitpakte door de omstandigheden. Bij echt vriestemperaturen. Ze zijn toen in auto's en bussen tot aan Gistel gebracht, ergens in West-Vlaanderen, om van daaruit te starten. Dat was ook al iets. Maar zo'n koers met zoveel wind als die dag heb ik nooit meegemaakt in de 15 jaar dat ik op de motor zit. En ik vrees een beetje dat ik dat ook nooit meer zal meemaken.
Je had het net over Steegmans, die dus inderdaad de gracht in waaide. Dat was niet op beeld. Zijn er nog meer dingen uit beeld geweest die wij dus niet hebben gezien, omdat de uitzending nog niet begonnen was, die jij wel hebt gezien?
Goh, ik denk dat te veel om op te noemen eigenlijk. Hè. ik herinner me dat ik in de uitzending op de kasseien van Kassel reed en dat ik riep. En van Bewassenhagen wordt hier knal in de dranghekken gecatapulteerd. En ik denk dat ik toen in de uitzending zei, zonder erg. Nou ja, zonder erg. Achteraf bleek dat hij bij die val gewoon zijn sleutelbeen had gebroken. Als een blaadje papier knalde hij tegen de naderhekken. Er bestaan geen beelden van, maar ik heb hem wel zien vliegen, ja.
Nee, klopt. Ik heb het je horen zeggen inderdaad. Maar ze schakelden toen niet over naar zijn valpartij.
Maar je kan onmogelijk alles in beeld brengen in een wedstrijd. En zeker niet in dat soort wedstrijden. Je zat daar met een situatie van 5, 6 waaiers op een bepaald moment. Dat was te veel van het goede eigenlijk. Als we spreken over een lekkere waaierkoers, dan was dit een waaierkoers in het kwadraat. Zoals je er maar één keer in een mensenleven er eentje tegenkomt. Ik denk dat ene beeld van het peloton dat in 5, 6 waaiers is gebroken, wat dan ook eigenlijk op schitterende wijze in beeld wordt gebracht door die camera die gemonteerd staat op een auto van Sportza, van Euromedia. Dat is eigenlijk gelukkig toeval, want die auto wordt eigenlijk alleen maar ingezet in Gent-Wevelgem en is een overblijfsel van de Olympische Spelen van Beijing 2008. En sindsdien zet Sportza die ook 2, 3 keer per jaar maximaal in. Als de omstandigheden of de koers beter, de koers toelaat en Gent-Wevelgem, is dat soort wedstrijd waar die wagen wordt ingezet. En vandaar dat je die beelden, die wat mij betreft onvergetelijke beelden kreeg op 130 kilometer van de streep. Dat was zo ver van de aankomst, maar eigenlijk was dat al de finale avant la lettre. 5, 6 waaiers en renners die spartelden tegen de wind in de hoop naar de volgende waaier te geraken of vooral te overleven in de waaier waarin ze zaten. Ja, dat waren situaties. Dan dat recht blijven op de fiets, dat schuin hangen op de motor. Nu, onze motor is nog behoorlijk zwaar, maar die renners die moesten echt schuin rijden in de wind. Of ze doken gewoon, ze piepelden gewoon tegen het beton. Ja. Zo simpel was het. Ja.
Wauw.
Het was ook volgens mij een koers. Ik kan me niet heugen dat ik ooit een koers op de Sporza heb gezien waar jij zo vaak in de uitzending werd gehaald. Het was volgens mij echt letterlijk om de 5 minuten werd je naam weer omgeroepen. Om weer even duiding te geven.
Ik denk meer. 5 minuten, dat zou kunnen. Ik heb hem recent eigenlijk niet volledig opnieuw bekeken. Ja. Ik ga morgen nog eens kijken. Ja, er was gewoon zoveel te melden. Het is vrij simpel. Als ik op die motor zit, dan vraag ik antenne als ik denk dat er iets te melden valt. En dat was die dag nu eenmaal meer dan gebruikelijk het geval, ja.
Ja.
Wanneer kwam bij jou het besef, want je zegt dit is de koers die je één keer in je leven meemaakt. Wanneer kwam dat besef bij jou? Was dat al tijdens de koers? Van wat maken we hiermee?
Oh, dat is moeilijk om te zeggen, want als je in zo'n wedstrijd zit en je bent bezig met verslaggeving, ook voor de rechtstreekse uitzending zit je in zodanig een tunnelzone eigenlijk, dat je alleen maar bezig bent met die naakte wedstrijdfeiten. En het is pas achteraf dat je dan eigenlijk beseft van, hé, dit was nu echt wel een buitengewone wedstrijd. Een wedstrijd zoals ik er vermoedelijk maar eentje in mijn leven ga meemaken van op de motor. Dat komt pas later. Je weet wel dat je iets uitzonderlijks aan het meemaken bent. Maar dat echte besef, dat komt pas achteraf. Want tijdens die wedstrijd zit je gewoon in die zone waarin je probeert zo goed mogelijk verslag uit te brengen van de feiten. En de feiten waren, zoals ik daarnet al zei, ontelbaar die dag.
En geldt dat ook voor angst? Ik kan me voorstellen dat je achteraf terugkijkt en denkt, oef, het was eigenlijk best wel risicovol, ook voor jezelf.
Bah, nee, eigenlijk niet. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in de montage waarmee ik werk. En dat was die Gent-Wevelgem niet anders. Ik heb wel eens een bang momentje gehad, ook in een Gent-Wevelgem, want het was een andere editie waarin er van slecht weer eigenlijk helemaal geen sprake was. Het was in de afdaling van de Monteberg richting voet van de Kemmelberg. En daar zat een bocht in waar je eigenlijk, je begon eraan, maar je wist niet waar je uitkwam. En we gaan die bocht in aan een behoorlijk hoge snelheid. En in het midden van de weg ligt er een streepje modder. En mijn motaar, ja, die kan geen kant op en moet over dat streepje modder. En op het moment dat hij dat streepje modder toucheert, begint onze motor te zwalpen van links naar rechts. En nu mijn motaar toen, Marnik van Zevenand, dat is een boom van een vent, een meter of twee denk ik bijna lang. Die heeft de stelte onder zijn lijf staan. Die is er toen op een of andere miraculeuze wijze ingeslaagd om gewoon die motor recht te houden. En
wow.
Het straffe was, het was de eerste lus van twee lussen met die Monteberg in het parcours. De volgende lus hebben we gewoon op dezelfde plek gepasseerd, maar toen was de schrik alweer voorbij. Zo eenvoudig is dat. Je komt in een risicovolle situatie. Je denkt van, oké, daar gaan we. Nu worden we de berm ingecatapulteerd. Maar met zijn lange stelte heeft hij toen ervoor gezorgd dat we recht gebleven zijn. En ik zit hier aan een bureau thuis. Ik ga hout vasthouden. Misschien hoor je het.
Ja, 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 ja.
Ik hoop dat het nooit gebeurt dat ik van de motor val. Dus het is tot nu toe nog niet gebeurd. En ik ga dat proberen zo te houden samen met mijn montage.
Renaat, kun je eens vertellen hoe je je werk eigenlijk doet tijdens zo'n koers? Bepaal jij naar welke groep je toe rijdt? Of hoe werkt dat? Of doe je dat dan in overleg met de studio? Of hoe gaat dat precies?
De studio kan eigenlijk komt eigenlijk nooit tussen. Ze hebben andere zorgen aan hun hoofd. Ik maak keuzes. Meestal in samenspraak een beetje met de montaar. Hoe het parcours in elkaar zit. Hoe de wedstrijd in elkaar zit. En dan soms moeten we ook een strijdplan maken, zoals in een Parijs-Roubaix, waar we op heel veel zones eigenlijk beperkt zijn in onze actieradius of in een bepaalde manier van werken. Bijvoorbeeld het Bos van Wallis, daar zijn we verplicht om voet aan de grond te werken. Daar mogen we eigenlijk niet in het zog van de renners over de kasseien knallen. Dus dan ga ik ergens halfweg het bos staan en probeer ik een interventie te doen, zo ergens halverwege die fameuze kasseistrook. Bij andere stroken heb je dan weer een ander plan. Maar eigenlijk komt het er altijd op neer dat de beslissing bij mijn motaar en mezelf ligt. En als ik dan denk van hier kan ik iets over melden, dan vraag ik aan het in. Zo eenvoudig is het. Dus er komt heel veel improvisatie bij kijken. Maar je probeert natuurlijk min of meer vanuit een soort strijdplan te vertrekken dat je voor een wedstrijd in je hoofd hebt. Rekening houden met de aard van het parcours, de ruimte die er is, waar je kan rijden voor er een helling zit aan te komen. In de Ronde van Vlaanderen kennen we die dan natuurlijk als ons broekzak. En weten we, daar hebben we nog kans om een groepje voorbij te steken. Dat soort dingen. Daar kunnen we dat niet meer doen. Als we op dat punt niet voorbij die groep zitten, dan komen we te laat op de top van die helling. Ja, er zijn heel veel factoren tegelijk waarmee je rekening moet proberen te houden. En het is altijd, ja, sommige dingen lukken, andere dingen lukken niet. Het blijft altijd een... Elke koers opnieuw is een verhaal van trial and error. Het is niet anders.
En hoe heb jij dan die Gent-Wevelgem, hoe heb jij hem overleefd? Ben je dan helemaal gesloopt na zo'n koers? Of valt dat uiteindelijk wel mee?
Meestal ben ik inderdaad gesloopt na een klassieker van 250, 260 kilometer. Dus, en dan spreek ik over genre Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, die Gent-Wevelgem. Ik kan het me niet meer precies herinneren. Ik word ook al een dagje ouder, het is 5 jaar geleden. Maar ik denk dat ik toen hetzelfde gevoel zal gehad hebben als bij de doorsnijronde van Vlaanderen. Dan als ik van zo'n dagje motor stap, dan piepen mijn oren door de verschillende geluidsbronnen die erin gepompt zijn. Dan ben ik leeg, ook fysiek, door de focus, door de intensiteit waarmee je die wedstrijd beleefd hebt. Want het is toch telkens wel iets, zelfs een wedstrijd waarin, of een klassieker die in vrij voorspelbaar verloop kent. Je blijft met de 260 kilometer op zo'n motor zitten. Het is sowieso fysiek slopend. Ook al zit ik daar eigenlijk niks op te doen tussen aanhalingstekens. Ik bestuur die motor niet. Ik ben passagier. Maar door de focus en door de intensiteit en eigenlijk alle concentratie die je in de verslaggeving stopt van zo'n wedstrijd, ben je wel uitgewoond na afloop van zo'n motordag. Ja, dat wel.
Ja, ik kan me voorstellen. En wat is van deze koers, dus van Gent-Wevergem 2015, wat is het moment dat jou het meest is bijgebleven?
Van de editie 2015 bedoel je?
Ja.
Oh, ik weet nog dat ik op de motor zat en toen Jurgen Roelands solo ging, toen ja, ik was eigenlijk op dat moment puur supporter van Jurgen Roelands. En ik hoopte tegen beter weten in dat hij het zou volhouden. Hij is er niet in geslaagd. Ik zie nog altijd dat beeld waarin hij als enige solo onder de Menepoort in Ieper reed. De Menepoort die heel veel symboliek herbergt. Wereldoorlog 1. Op dit moment staat daar elke avond één eenzame klaroenblazer, de Last Post, te blazen in coronatijden. Ja, dat beeld van Roelands, dat doet mij denken aan, ik kan er niet aan doen. Ik woon ook niet zo ver van de streek van Wereldoorlog 1. Het is een soldaat die terugkeert van het front. Hij is gelukkig niet gesneuveld op dat front, Jurgen Roelands. Ja. Heeft de koers niet gewonnen, dat is jammer. Maar hij had hem van mij gerust mogen winnen, ja.
Ja, van ons ook. Dat was echt schitterend wat hij deed. Dat was echt heel mooi. Kunnen we dit ook allemaal lezen in je boek? Komt Gent-Wevergem aan bod?
Ik zit het me nu af te vragen. Ik denk dat ik er zijdelings naar refereer, maar ik denk dat ik het grote Gent-Wevergem niet in mijn boek heb opgenomen, denk ik.
Nee?
Dus dat zal ik al voor een volgend boek houden. Ja, ik moest ook keuzes maken en ik denk dat verhaal van Gent-Wevergem intussen ook al vrij bekend is. En
ja, dat is waar.
Ik heb er eigenlijk vooral voor gekozen om in het boek zaken te vertellen die nog nergens aan bod waren gekomen. Ik heb bijvoorbeeld het verhaal van Gent-Wevergem al eens in een column geplicht in Pro Cycling. En ik val niet graag in herhaling. En als je dan een boek schrijft, dan vind ik dat je met zoveel mogelijk verse verhalen moet aankomen. En dus heb ik daarvoor geopteerd in plaats van de een beetje platgetreden paden te bewandelen. Niet dat er niet veel te schrijven valt over zo'n Gent-Wevergem natuurlijk. Hè. Maar ik heb bijvoorbeeld de achterkant van het drama met Wouter Weiland uitvoerig beschreven. Hoe ik dat beleefd heb. Hoe dat mij ook getekend heeft in mijn verslaggeving. Achteraf, ik zet ook eigenlijk tot in de puntjes uit de doeken hoe ik commentaar voorbereidde voor de Giro destijds. Mijn liefde voor de Ronde van Italië komt ook heel erg naar voren. In het boek De Ronde van Italië, het land dat nu zo getroffen wordt, waarvan, ja, als ik die beelden en die verhalen lees uit Lombardije, dan wordt het mij te veel. Ja. Ja.
Dus we hebben het over het boek Wielerman in de kop van de koers. Niet waar, Renaat?
Ja, dat klopt. Het is ook, ik geloof niet dat het fysiek in de winkel ligt in Nederland, maar je kan het makkelijk online bestellen en dan ligt het zo in je brievenbussen. En ik heb er een jaar aan gewerkt en ik ben er uiteindelijk redelijk tevreden over. En ik ben ook heel vereerd dat het voorwoord is gepleegd door niemand minder dan Mark Uithoeven, legendarische tv-persoonlijkheid. Ja. De commentator die mij geïnspireerd heeft in een ver verleden en met wie ik het geluk heb gehad ook om een aantal keer van heel nabij samen te werken. We hebben samen de Giro verslaan in 2006. Ik heb veel te danken aan Mark. Destijds in 1997 mijn debuut gemaakt als commentator in de Ronde van Italië. Toen Mark de pech had om naar huis te moeten met een rughernia. En zo ben ik eigenlijk erin gedropt in het vak van commentator. Ja. En ja, dat heeft mijn band met Italië alleen maar versterkt ook. Ja.
Schitterende commentator inderdaad. Echt fantastisch. Tot slot, mijn vraag, die sluit hier denk ik wel mooi bij aan. Wanneer komt de Giro en dus ook het illustere duo Schotten en de Kouwer weer naar Sportza? Of zit dat voor eeuwig bij achter de reclames verstopt van Eurosport?
Maar voor eeuwig, dat denk ik niet. Dat zal afhangen van het volgende grote rechtercontract dat afgesloten wordt door SCS, de overkoepelende organisatie van Giro Tirreno en Lombardije. Nu, in het huidige contract is het zo dat de Giro en Milaan-San Remo en Lombardije, dat die exclusief zijn toegewezen aan Discovery Channel Group, zijn de Eurosport. En dat betekent dat Sportza achter het net vist om een sublicentie te kopen. We kunnen dat bijvoorbeeld wel voor Strade Bianche, dat lijkt vreemd. Maar dat heeft alles te maken met een clausule in het contract die dan die exclusiviteit bepaalt voor België en Nederland. En omdat Sportza te zien is in Nederland ook, kunnen we niet aan de Giro. Dus mijn hoop is dat, ik denk, maak me geen illusies, ik denk dat het volgende grote rechtencontract weer voor de Discovery Groep zijn, de Eurosport zal zijn. Maar ik hoop gewoon dat de clausule van de exclusiviteit van de sublicentie, dat die open blijft en dat Sportza, wanneer wij mogen, dat wij daar nog een sublicentie voor kunnen kopen, zoals we nu kunnen met Strade Bianche. Daar hoop ik op, ja.
Ja, laten we het van ganse harte hopen, want de Giro bij Sportza, dat is toch wel echt elk jaar weer een hoogtepunt.
God, Renaat, ik mis je als ik je zo hoor.
Ja.
Ja, bel vanavond toch niet, hoop ik.
Nee, dit is balsem voor de ziel. Maar bel je ook af en toe met Michel en José om te horen hoe het gaat? Of bellen ze jou?
Over de koers nu?
Nee, gewoon over. Ik kan me voorstellen dat je het geluid van Renaat ook wel even mist af en toe.
Oh, ja, dat valt wel mee, hoor. Ik bedoel, dat doe ik genoeg van mensen die peltoon getaald hebben.
Heb je hem zelf dus niet?
Dat is geen probleem.
Ja. Ja, mooi. Wat ontzettend leuk dat je even wou bellen met ons. Ontzettende eer. En we hopen je ook ooit nog te gast te hebben in de show. Mogen je ontzettend bedanken.
Natuurlijk, met veel plezier.
Ja. Leuk. En heel veel sterkte de komende tijd.
Ik hoop dat we je heel snel weer gewoon live horen, Renaat.
Ja, dat hoop ik ook. Ja. Maar ja. Goed, niemand weet het. En ik denk dat er maar één ding zeker is. En dat is dat er geen zekerheden zijn.
Een heel mooie afsluiter. Dankjewel.
Merci.
Alsjeblieft, prego.
En we nemen nu een Guinness op jou. Want dat schijnt jouw favoriet te zijn, toch?
Dat ga ik ook doen. Hè. Hij staat hier naast me. Als je het blikje hoort opengaan.
Ja, voilà. Ach, lekker. Hop, daar gaat hij van ons. Ah, lekker. Over het toetsenbord van Willem.
Ja. En dan hebben we de microfoon.
Ja. Lekker. Ja, uitblik, toch? Want,
moet uitblik, hè. Uitblik, zeker.
Want uit fles is het alleen goed om stoofvlees te maken.
Ja, dan kan je hem als alternatief gebruiken voor Rodenbach. En dan is het inderdaad net goed genoeg voor stoofvlees. Op tenzij er in honderden kilometers in de omtrek geen Guinness uit blik of van het vat te verkrijgen is, dan kan je eens eentje op fles proberen. Ja.
Oké, is goed. Dankjewel voor de tips. En ook voor de culinaire tips. Dankjewel, Renaat.
Alsjeblieft.
Fijne avond.
Dank u, jullie ook.
Daarmee.
Nou, dat was leuk, Renaat.
Zo.
Wat een goede verhalen.
Ja, heerlijk. Wat een feest.
Jonne, je hebt echt al sinds je 6 bent een foto, grote poster van Renaat boven je bed hangen.
Ja, ik moet zeggen, toch een beetje starstruck.
Ja, je moest ook ineens naar de wc voordat we het interview gingen doen. Ja. Ga je nog heel even naar de wc, zei je.
Ja, toch even een zenuwenplasje gewoon.
Ik snap het hoor.
Wat was jullie hoogtepunt?
Ik vond het heel mooi wat hij vertelde over die auto met die camera.
Dat vond ik ook echt schitterend.
Dat was namelijk vanmiddag zat ik Gent-Wevelgem dus terug te kijken. En dat beeld bleef me ook echt bij.
Dat shot is zo vet met die 6 waaiers op rij. En al die jongens die er maar tussen zwemmen. En dat ze echt gewoon geen idee hebben ze dit gaan overleven.
En ook niet die waaiers gewoon niet opgezet krijgen. Omdat het zo hard waait dat ze bang zijn dat ze tegen elkaars wielen aanrijden.
Ja, het is gewoon niet mogelijk. Zo vet.
We gaan nu de rest van de uitzending gaan we iets anders doen dan normaal. Want het wielerseizoen het vraagt toch om improviseren. En dat doen wij gewoon graag. We hebben dus ook ons format hebben daar iets op aangepast. We hebben besloten, we kregen een leuk mailtje van een luisteraar.
Ja.
Tim Simonsen heet hij. Die zei van, als jullie die races gaan nabespreken, die historische races. Kunnen jullie dat niet hetzelfde doen als de podcast Rewatchables? En laat dat nou toevallig ook een van mijn favoriete podcasts zijn, jongens.
Het zal wees niet.
Echt een hele goede tip. We hadden het vorige week, ik probeerde het al een beetje. Maar wat Rewatchables altijd doet, is dus de podcast van Bill Simmons. Bekende Amerikaanse sportjournalist van The Ringer. En in die podcast bespreken ze films van een aantal jaar geleden. En dan kijken ze eigenlijk hoe die films de tand destijds doorstaan hebben. En daarvoor gebruiken ze een aantal categorieën om die films te bespreken. En aangezien wij ook historische wielerkoersen bespreken, dachten wij gaan ook gewoon een paar categorieën verzinnen waarmee we deze koers goed kunnen bespreken. Dus we hebben het eigenlijk een beetje afgekeken van Bill Simmons en de Rewatchables. En we moesten er ook nog eens op gewezen worden door Tim Simonsen. Maar goed, verder, verder hebben we het zelf verzonnen.
Ik wou net zeggen.
Dus als we de komende tijd, ja, als we nog lang in coronacrisis blijven zitten en er niet gekoerst wordt, gaan wij gewoon historische wielerkoersen bespreken. Nu bij Gent-Wevelgem 2015 gaan we voor het eerst proberen het op deze manier te doen. Dus daar komen de rubrieken, de lauweren. En ik dacht, laten we beginnen met het moment waarop de race gewonnen werd. The moment the race was won, zoals de site Inner Ring dat altijd noemt.
Mm-hmm. Ja, bedoel je dan het allerlaatste beslissende moment in de koers? Of gewoon überhaupt beslissende momenten?
Er moet één beslissend moment zijn in een koers. En dat moeten wij nu proberen vast te stellen. Wat was een moment waarop Paulini deze koers heeft gewonnen?
Mm-hmm.
Poeh.
Ja, uiteindelijk kom je dan toch zeg maar in zijn ontsnapping. De laatste ontsnapping, uiteraard.
Ja,
ja.
Maar
dat zou in deze koers zou het een beetje tekort doen.
Ja, want hij heeft ook een paar keer grote gaten moeten dichten, Paulini.
Ja.
Dat hij echt een soort van min of meer in kansloze positie zat en toch nog terugkwam.
Sterker nog, daar begint de uitzending van Sportza mee. Dus een valpartij geweest.
Ja.
Waarbij Cavendish op achterstand is geraakt. En die wordt teruggereden door Stijn van den Berg.
Lange Stijn.
Ja, en Trentin, geloof ik. Of Van den Berg wacht op hem. Trentin, die had hem echt nog teruggereden. En daar komt Paulini ook mee terug aansluiten. Ja. En ja, dat was ook al heel beslissend. En later zit Paulini ook in groep 2. Dat is vlak voordat Thomas de berm inwaait. En maakt hij ook de oversteek. Dus hij heeft eigenlijk met deze beslissende demarrage. Maar daarvoor heeft hij ook al twee keer echt heel beslissend bedacht. Van oké, ik moet nu gaan. Anders dan kom ik er nooit meer bij.
Ik zou zelf ook al het moment willen aandragen dat als Paulini wegrijdt, dan houden de beide quicksteps, ethics quickstep dan nog, die houden gewoon de benen stil. En die beginnen naar elkaar te kijken.
Dat waren Terpstra.
En Van den Berg.
Van den Berg,
ja.
Ja.
En die zitten gewoon te kijken.
Dat ze vaker overkomen volgens mij.
Deze tandem?
Ja, nee, maar ook dat. Ik kan me ook nog een andere koers heugen dat zij
zeker
naar elkaar zaten te kijken.
Dat is de omloop, hè?
Ja.
Met Bono ook nog erbij, Stennard.
Ai, ai, ai.
Dat was...
Geen gelukkig duo.
Nee, klopt.
Eigenlijk zouden hier Terpstra ook over moeten spreken. Wat er toen gebeurde. Maar ja, ze hebben de hele dag zoveel keuzes moeten maken over nu ga ik terughalen, nu ga ik de sprong wagen, nu ga ik het risico lopen dat ik Jas Patat kom te zitten. En ja, ik kan me voorstellen, ja, gewoon op een gegeven moment gaat er een keer een moment komen dat je denkt, nu gaan die anderen het wel dichtrijden.
Ja.
En dat was nu, het was op 6,7 kilometer van de finish, geloof ik.
Ja.
Ja.
En daar liet ze het gewoon lopen. En zij waren degene die het dicht hadden
moeten. Die het hadden moeten doen.
Ja, want hij doet iets ervoor dat hij een schijnaanval. Dan gaat hij eventjes. En dan zit ze heel snel. Volgens mij Thomas zit heel snel op zijn wiel. Thomas was echt bielsterk. En dan een paar honderd meter verder. Dan rijdt hij echt een beetje op kousenvoeten. Rijdt hij aan de andere kant van de weg. En dan kijkt hij om en dan denkt hij ineens. Hey, ik heb 20 meter.
Yeah.
En dat is het moment dat hij gaat. En dan inderdaad. Houdt Terpstra. Nou, Terpstra gaat hem niet halen. En dan is het altijd natuurlijk de vraag, is het niet kunnen of niet willen? Maar het lijkt niet willen, omdat Terpstra zo sterk was eigenlijk de hele dag.
Yes.
Hij wordt niet voor niets tweede.
Ja. Nee. Hij reed de hele dag, ik heb speciaal op hem gelet. Hij reed
ongelooflijk.
Echt iedere keer scherp in de voorste linies, als hij dan moet zitten. Maar uit één keer had hij pech, volgens mij. Dat hij, denk aan lekker band of iets anders mechanisch. Maar dat was op een vrij ongelukkig moment. En dat herstelde hij ook vrij snel. Dus het was wel, Terpstra was wel de man geweest die Paulini had kunnen kloppen. Maar ik moet zeggen, het is wel echt waanzinnig om te zien dat iemand na zo'n koers zoals die Paulini heeft gereden, zeg maar, nog zoveel over heeft aan het eind.
Ja.
Want hij reed echt hij reed keihard naar de meet. Ja. Het was echt indrukwekkend.
Het was ook niet dat stil viel daarachter.
Nee, nee.
Maar ik kan me ook voorstellen, stel je voor dat je Paulini bent en je zit in die kopgroep. En er wordt aangevallen en er moet gaten dicht gereden worden. En er moet echt heel gedisciplineerd kop over kop gereden worden. Dat je gewoon gaat turven. Oké, ik zit met die twee quicksteps. Hoe vaak hebben zij nu de laatste 10 minuten al dingen moeten doen? Als ik nu ga, is het gewoon de 13e keer achter elkaar tot ze wat ze moeten doen. En is de kans heel groot dat ze niet gaan doen.
Ja.
Ja.
Dus dat is misschien ook een strategisch, ja, oude rot.
Maar dat vind ik dus het opvallende eraan. Ik zie Terpstra misschien wel strategisch als de beste renner uit het peloton. Vooral omdat hij natuurlijk niet per se die eindsprint heeft, is hij echt wel vaak aangewezen op het lezen van de koers en het juiste moment kiezen. En daar vind ik hem echt steengoed in. En een paar jaar later wint hij daar natuurlijk ook gewoon een paar prachtige koersen mee.
Nee, het jaar ervoor.
Het jaar ervoor ook, zeker. Ja. Maar het laatste jaar Quickstep van hem, dat hij zoveel won.
Ja,
ja, dat... Dat deed hij elke keer door op het juiste moment weg te rijden. Tuurlijk was hij ook gewoon vaak de sterkste man in koers. Maar dan nog, hij moet solo aankomen. Want op zijn sprint kan hij niet vertrouwen.
Hij zit daar nog net voor. In Terpstra zit daar denk ik in 2015 dus nog net voor het hoogtepunt in zijn carrière.
Ja.
Dus je ziet dat hij al bij de gearriveerde mannen hoort, zeg maar. En hij heeft Parijs-Roubaix het jaar daarvoor al gewonnen.
Ja.
Maar hij is nog in een upward trajectory.
Ja, en dat is ook leuk, want ze hebben het dus over ethics, Michel en José. En het woord wolfpack valt helemaal niet. En dat is sowieso al heerlijk. Ik geloof dat hele gelul van die wolfpack namelijk niet. Bij Quickstep wordt gewoon... Ja, maar bij Quickstep wordt gewoon veel gewonnen. Maar je gaat mij niet vertellen dat Stibar elke keer liep te genieten hoe Terpstra met de prijzen ervan doorging. En in het commentaar zeggen Michel en José ook dat er een soort van strijd gaande is tussen Stibar en Terpstra. Dat er soort twee kampen zijn bij ethics. In plaats van nog dat wolfpack geneuzel. En dat vond ik wel heel interessant. Het was Bonen, die deed niet mee, want die was gevallen in Parijs-Nice, geloof ik.
Ja. Cavendish was kopman, hè?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja,
dat kan je nu ook niet meer voorstellen.
Nee, maar, ja, zeker niet als je hem zag rijden ook. Hij had echt veel pech, volgens mij. Gevallen.
Ja, heel vroeg gevallen.
Ja,
ja, en mechanische pech nog een keer. Maar Gent-Wevelgem ontbrak nog op zijn palmarès. Dus die wilde graag, de koers winnen.
Ja, ook omdat Gent-Wevelgem natuurlijk van oudsher van die Belgische voorjaarsklassiekers is toch eentje die door sprinters wel gewonnen kan worden.
Ja.
Als je gewoon kijkt naar het palmarès.
Ik wilde inderdaad bijvallen door te zeggen dat ook nog even benoemd werd dat in 2015 Lefebvre besloot had om zijn contract met 2 jaar te verlengen. En dat werd ontvangen als groot nieuws. En dat zouden toch echt zijn laatste 2 jaar zijn. Ah, what did they know? Oké, volgende. Volgende categorie. De Maarten Cialinghi trofee voor de vroege vlucht.
Ja. Twee kandidaten. Nou, nee, meer kandidaten wel.
Ja, wel meer kandidaten. Maar voor de Maarten Cialinghi trofee. Ja. Voor de allereerste Maarten Cialinghi trofee.
De eerste persoon die we in beeld zagen was Albert Timmer.
Ja.
Toch ook een gerenommeerd vroege vluchter, volgens mij.
Ja.
Toen nog zeker. Bij... heet ze toen al Sunweb?
Giant Shimano.
Giant Alpecin. Ja, Giant Alpecin reed die toen. Die was een van de eerste. En een jongen van Roompot, Tim Kerkhoff, volgens mij. Zat er ook nog bij.
Ja, ja, ja.
En die eerste, dat waren de eerste vroege vluchters. Maar inderdaad, die vlucht van Cialinghi. Maar die werd toch eigenlijk wel een beetje teniet gedaan door de vlucht daarna van Roelands, toch? Als we het hebben over...
Ja, maar was dat een vroege vluchter?
Ja, te vroeg in ieder geval.
Ja, ja, het was 70 kilometer te vroeg.
Ja, dat je ze in deze omstandigheden in beeld ziet rijden. En je zit je lekker op de bank met een zakje chips.
Ja.
Oh.
Je weet al wat er gaat gebeuren. Maar je zit te kijken naar Jurgen Roelands die zijn geluk gaat zoeken. 70 kilometer voor de finish.
Ja.
In de allerzwaarste Gent-Wevelgem ooit.
Ja. Ah, dat was wel voor mij, weet ik nog toen, het moment dat ik inschakelde. Want ik zat niet te kijken, gek genoeg. Misschien moest ik werken of iets dergelijks. En ik kreeg echt honderden appjes van dat het helemaal losging. En ik dacht, ja, Gent-Wevelgem,
hoe spannend kan het zijn?
Ja, uiteindelijk
straks sprinten,
gaan ze met een groepje sprinten. Maar het ging maar door. En op een gegeven moment heb ik gewoon alles neergegooid waar ik mee bezig was. En heb ik me voor de tv geplant. En toen zag ik gewoon Roelands zwoegen.
Ja.
Maar ja, schitterend. Echt schitterend.
Ja, en we noemen dit natuurlijk de Maarten Cialinghi-trofee. Omdat hij altijd als eerste eigenlijk... zodra de tv wielrennen begint uit te zenden... zien we Maarten Cialinghi in beeld. Die in de ontsnapping bij Milan Sanremo
zat. Nou, het mooie was, dat was dus ook dit jaar... dit 2015 was het ook het geval. En ja. José en Michel refereerden er ook aan... dat hij het, zowel dat jaar als het jaar daarvoor... in de vroege vlucht van Milan Sanremo had gezeten.
Ja. Ja, dus veel vroeger kan de vlucht niet worden. Namelijk in het jaar en in de etappe.
Ja, maar de Maarten Cialinghi-award gaat dus naar...
Maarten Cialinghi.
Nee, Jurgen
Roelands.
Lijkt
me schappelijk.
Jurgen Roelands.
Ja?
Ja, zeker. Okay.
Nou, vooruit. Jammer, Maarten. Wel twee vrienden van de show. Was leuk om te zien. Ze hebben nog een tijdje samen op kop gereden.
Ja. Ja.
Echt
ja.
Leuk.
Jongens, de volgende categorie is de foreshadowing. Dat komt uit de filmwereld. Dan wordt er iets aangekondigd wat er later in de film gaat gebeuren. Jullie kennen natuurlijk wel Chekhov's Smoking Gun. Als er een geweer wordt opgevoerd in een verhaal.
Dan... Hier moet ik je gaan verbeteren, Tim.
Oh?
Ja, dat is volgens mij niet Chekhov.
Oh, oké. Okay. Nou, ik denk wel dat het Chekhov is. Maar wie is dan?
Als Russisch literatuur. Ja, Pushkin.
Oef, ik denk dat ik hier nat gaat, John.
Ja?
Goed. Kan.
Chekhov versus Pushkin.
Maar ik wilde in ieder geval zeggen dat als er aan het begin van het verhaal ergens een geweer aan de muur hangt, dan is de kans, laten we zeggen, 100% dat pistool, dat geweer, ergens in het verhaal wordt afgevuurd. Nou, dat is foreshadowing.
En je ook de Godfather variant?
Wat is die dan?
Als er een zakje sinaasappels wordt gehaald. Dan is het is een paar scènes daarna wordt er iemand doodgeschoten.
Ah ja. Jonne, ja?
Ja, nee. Ja, sorry, ik was het even aan het opzoeken.
Ah, ja. En?
Ik heb het nog niet gevonden, moet ik eerlijk
zeggen. Oh ja, nee, ik heb het nog niet gevonden.
Kijkersvraag.
Maar goed. Wij willen dus weten, wat wordt er geforeshadowed in deze historische koers die we terugkijken, wat we later terugzien komen.
Wat was het zakje sinaasappels?
Wat was het zakje sinaasappels? Ik moest gelijk denken aan Sepp van Marken, die hier door José en Michel de hele tijd als grote favoriet wordt gezien.
Ja.
Hij rijdt dan bij Jumbo, Lotto Jumbo.
Ja.
En,
die de koers in handen namen op een gegeven moment. De Cialinghi-demarrage was daar een voorbeeld van. Maar die zaten met Tankink, Wijnands, Sepp van Marken.
Ja, ook nog die Belg, Tom...
Die nu bij Israël Cycling rijdt.
Ja.
Weet hij nou ook alweer?
Tom As.
Tom van Asbroek. Asbroek.
Ja. Van Asbroek. Heel goed.
Oeh, dat moest wel ver komen.
Ja. Pushkin. Ik heb overigens... Nee. Ik heb het. Ik moet door het stof. Het is Chekhov.
Hé, hey, lekker Tim.
Dankjewel, jongens.
Nou, leef die bul maar in.
Ik wou net zeggen, toch 10 jaar gestudeerd voor niks.
Wordt daar maar gewoon hadden referenties maken.
Gelukkig dat er niemand van mijn studie luistert. Dat scheelt.
Maar goed, het is leuk om Van Marken hier te zien rijden. En het is dan al een grote favoriet. En dan al lukt het net niet. En er zullen er nog vele volgen.
Dat, sterker nog, je hoort, volgens mij José op een gegeven moment zeggen... hier kan een trauma geboren worden. Mm.
Misschien is hij wel geknakt tijdens die ene Gent.
Ja, ja.
Maar daarop aansluiten, denken jullie dat hij ooit nog een grote klassieker gaat winnen?
Ja, ik denk het niet, maar ik hoop het met heel mijn hart.
Ja.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Ik denk dat het voor bijna het hele peloton geldt.
Dat iedereen het toch?
Ja, dat iedereen het hem op een gegeven moment zo gunt. Ja,
zo'n leuke renner. Nou,
ga maar dan.
Gewoon, ja, leuke renner, leuk mens, leuk alles.
Ja.
Ja,
ik hoop het ook. En ik hoop wel...
En veel pech.
Het moet niet, een semi-klassieker zijn. Het moet wel gewoon... Ik vind
Roubaix.
Ja. Roubaix pakken.
Roubaix of de ronde.
Lekker alleen aankomen en zo.
Ja.
Is een mooie roze pakkie.
Skitterend.
Hebben jullie nog iets foreshadowed gezien?
Ja, iets wat helemaal niet met de koers te maken had. Maar dat was zo'n boerenprotest. Ja, en ik
ja.
Ja.
Ja, rijden toch altijd tractors langs de weg? Bij
maar dat is nu een officieel boerenprotest tegen de EU. Die nieuwe verduurzamingsregels had ingevoerd. En er stonden dus allemaal trekkers langs de route. Toen dacht ik, ja, als we het toch over foreshadowing hebben. Dit is natuurlijk waar we later ook in terecht zijn gekomen.
Zo, dus je wil eigenlijk
zeggen... Crisis lijkt al een tijdje voorbij, maar dat is...
Maar jij wil eigenlijk zeggen, je moet gewoon goed wielrennen kijken om te zien wat er politiek gaat gebeuren.
Ja, precies. Ja, er gebeuren heel veel randzaken rond de koers die ook iets zeggen.
Ja,
over het tijdsbeeld.
Ja, en er zat nog één foreshadowing in van Michel en José. Waarin ze Thomas vergelijken met Wiggins. En Thomas, ja, die draagt daar het kopmanschap. Die heeft volgens mij 2 dagen daarvoor de E3-prijs gewonnen. En eerst zit ze nog een beetje in dubio van... Ja, kan hij dat kopmanschap nou eigenlijk wel echt aan?
Nou, Michel zegt letterlijk nee. Je vindt het niet.
Ja, maar het rare is dus, niet heel veel later hebben ze het erover. En dan zegt José van nou, dit is toch wel een halve Wiggins. En dan zegt Michel, het is een hele Wiggins. En Wiggins heeft als een van de weinige renners natuurlijk de stap ook van klassieke coureur naar ronde renner kunnen maken. En dat is een heel rare stap. Eigenlijk.
Drie rare stappen eigenlijk. Want ze hebben wat ze nog meer gemeen hebben, is dat ze allebei pistiers waren.
Ja.
Dus van pistier naar klassieke renner naar ronde renner.
Ja,
pistier. Ja, we hebben natuurlijk net met Renaat gebeld, maar zaal.
Zaalvoetballer. Zaalwielrenner.
Baanwielrenner. Ja, kijk je helemaal van in de war.
Er staat ook, hè, kunstfietsen in de zaal. Dat ja. Een soort ballet.
Nee, maar. Ja, we zagen hier natuurlijk een heel goede Thomas. En die vergelijk met Wiggins, vond ik best wel mooi. Zeker. Foreshadowing.
Het is ook hetzelfde jaar, namelijk 2015, dat hij voor het eerst de meesterknecht van Froome was in de Tour. En zelf ook gewoon 15e werd in de Tour. Ja. Het jaar daarop ook 15e en meesterknecht van Froome, die ook die twee keer de Tour wint. Dus dat was de aankondiging van zijn rondekwaliteit.
Ja, ging hij langzaamaan Richie Porte van de troon verstoten.
Ja.
Leuke renner. We hebben hem ook benaderd natuurlijk voor deze aflevering. Maar iedereen benaderd. Geraint. Ja. Geraint Thomas.
Ja, dat is jammer.
Voor Renaat toch leuker.
Ja, zeker.
Over Renaat gesproken. Ik wilde graag de categorie de konijnenpijptrofee wilde ik graag introduceren.
Oh?
Ik twijfel nog een beetje tussen de konijnenpijptrofee of de Karsten Kroon Award. Maar het gaat in ieder geval om een uitspraak van een van de commentatoren die we toevoegen aan het groot vocabulaire der wielerjargon.
Ik vind als er een dier in zit, dan is het heb je de Karsten Kroon Award. En als het een reguliere uitspraak is, dan is het de konijnenpijptrofee.
Zeker. Dat is goed gepodderd.
Uitstekend. Dat een goed idee?
Er waren weinig dieren in beeld. Die hadden lekker de stal opgezocht.
Te weinig. Ja. Te weinig. Ja. Ja, ik
als je moet toch kritiek moet hebben op deze koers.
Ik moet eerlijk bekennen, ik maak altijd aantekeningen tijdens de koers van mooie uitspraken van Michel en José. Gewoon om ze niet te vergeten. En ook van Renaat natuurlijk.
Echt waar? Je schrijft echt op?
Ja.
Of WhatsApp je naar iemand?
Nee, ik heb heel lang heb ik ze gewoon opgeschreven in mijn telefoon. En nu meestal inderdaad via WhatsApp en dan kan je het wel terugvinden. Maar over het algemeen sla ik ze gewoon op.
Ik zat vanmiddag dus met mijn vriendin te kijken. Gent Wevelgem, die keek even zo een stukje mee. Ze luisterde in ieder geval mee met wat er bij het commentaar werd gezegd. En ze werd heel blij van de uitspraak dat bij de waaiers staat achterin de deur open. Zei ze. Ja, dat vond ze heel mooi.
Ja, schitterend. Ja. Schitterend. Nee, mag ik er een paar voorlezen, een paar voordragen?
Ah, ja. Doe wat van je favorieten.
De anciens hebben gesproken. De koers moet doorgaan.
Ja.
Dat is over of ze gaan neutraliseren of niet. Dat zijn maar aan het begin.
De anciens, dan gaat het over de jury, toch? Eigenlijk. Of bedoelen ze dan de...
Ik denk eigenlijk de wat oudere renners. Gewoon in het peloton. Die gewoon zeggen van...
Ik denk dat ze gewoon als containerbegrip bedoelen. Zeg maar voor de wijze mannen hebben besloten.
Ja.
Ik heb meteen het beeld van die enten in de Lord of the Rings. Die met elkaar gaan overleggen.
De enten die...
Ja. Ah, gelukkig ben ik niet besmet met de Lord of the Rings. Dat scheelt.
Dat duurt dan ook uren. Ja, precies. Tegen de tijd dat ze klaar zijn was Paulini al lang gefinished.
De anciëns. Wat nog meer?
Ja, mooi.
Opgeschreven, Jonne.
Ja, eentje van Renaat. Het is flirten op de grens van het toelaatbare. Het is de waanzin voorbij. Dit was in kilometer 130. Dus toen moesten ze nog 130 kilometer genieten. Een opvallende, een foutje van José is... Ik denk ook dat de tweede man van Topsport Vlaanderen dat het Nasens is. Olivier Nasens.
Ja. Ja, nou ja, het interessante is natuurlijk in het kader van de foreshadowing ook.
Ja.
De categorie die we hiervoor bespraken. Dit zegt natuurlijk alles over waar Oliver Nasen in dat moment in zijn carrière stond. Namelijk, hij was echt een nobody.
Ja, hij was echt nog, stond nog helemaal aan het begin.
Het was de eerste keer waarschijnlijk dat José had waarschijnlijk gekeken naar het nummertje. En toen gedacht, oh, dat is...
Toegeven, Michel die verbetert hem, die corrigeert hem.
Nasen.
Nasen. Dus,
maar hij zegt niet Oliver.
Nee, klopt.
Maar ik moest ook denken, je hebt toch een hele beroemde, de grote aannemer van België heet toch Willy Nasens? Dat zal de verwarring zijn geweest.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Dat zou kunnen.
Ik heb, ja, heel veel mensen maken de fouten om door hem Nasens te noemen.
Ja, volgens mij komt dat daardoor. Doordat je, dat je Willy Nasens als dat soort superbekende naam in België is.
Ja.
Zal ik doorgaan? Of willen jullie hem overnemen?
Nou, ik vond een hele mooie. Vond ik. Wij horen zojuist dat Gert Steegmans volledig in een beek is beland.
Oh jee.
Oh jee, met daarop. Laten wij hopen dat Gert het overleeft en dat hij dinsdag kan starten in de driedaagse.
En tussendoor zegt
ze
nog.
Als hij niet kan starten in de driedaagse, dan hoef je het ook niet per se te overleven. Dat zeg ik zo.
Nee, maar tussendoor melden ze ook nog dat hij last had van bevriezingsverschijnselen. Dus dat je dan toch hoopt dat hij start in de driedaagse, vind ik heel optimistisch.
Maar goed. Terwijl hij met bevriezingsverschijnselen in een beek langs de weg.
Nog eentje van Renaat. In het zog van Jens Keukeleren. En die gaat toch wel oerend hard.
Ja.
Vind ik leuk, een normaal verwijzing.
Oerend hard is toch goed.
Benny Jolink. Gewoon, Renaat kent zijn klassieker, dat is duidelijk.
Renaat weer, in de gracht gesukkeld. Gewoon van zijn fiets gewaaid. Ik weet niet of jullie mij horen, maar Thomas is in de gracht gesukkeld. Gewoon van zijn fiets gewaaid.
Ja, dat schreeuwde die echt. Hij echt schreeuwend kwam hij de uitzending in. Dat echt genieten.
Wat zei je nou net ook weer? Ja, dus met Renaat had jij WhatsApp contact.
Ja.
En toen had hij, wat zei hij nou ook weer? Toen gebruikte hij ook fantastisch jargon tegen je.
Oeh, dat moet ik even opzoeken. Wat, even opzoeken. Kom ik op terug.
Pak zo het belletje.
Ja. Ding, 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 ding.
Even kijken, wat hebben we nog meer?
Ja.
Michel, Thomas is een straaljager.
Ja. Dat was net iets nadat ze hadden gezegd dat hij de nieuwe Wiggins was. En weer net iets verder nadat ze hadden gezegd dat hij geen kopman was. En het geeft in mijn ogen gewoon wel heel goed aan hoe goed Thomas was die dag.
Hey, mag ik mijn winnaar voordragen?
Ja, zeker.
Dat was toch, die ging over Jack Bauer, die we de vorige keer ook hadden benoemd. Als de renner die op pijnlijke wijze op 20 meter voor de finish gepakt werd door het peloton. Maar die reed kennelijk ook deze koers. En daarover zei Michel Bauer, die net nog van miserie zijn fiets in de gracht heeft gegooid. En dan zegt José, is hem toch maar gaan halen, omdat de voet naar hier komen nog langer duurt. Ja, dat vond ik echt geweldig.
Ja. Ik denk dat,
vooral omdat ik ook echt denk dat het zo echt gebeurd is.
Ik denk dat er wel mensen boos gaan worden over hoe wij het accent nadoen van Michel en José.
Ik zat te twijfelen of ik mijn Vlaams erbij zou pakken. Maar ik weet dat Willem dan altijd... Dat
er altijd een lichte allergie voor.
Oren dan bloeden. Maar ja, dat je het dan zelf wel in het Vlaams gaat doen.
Ja, maar als, ik doe dan ook als, zo half-half.
Als import Brabander.
Dat zou ik ook niet moeten doen. Sorry.
Ik wil graag even hier wat memoreren. Ik heb dus ik werkte bij NRC. En ik had de hoofdredacteur van de NRC was Peter van der Meers. Die de prachtig Vlaams accent heeft. En ooit de eerste keer, ik had nog niet echt met hem gepraat. Wel een beetje contact met hem gehad met e-mail en zo. Maar nog nooit echt een gesprek met hem gehad. Toen kwam ik hem een keer tegen bij het koffiezetapparaat. En toen zei hij, Tim de Gier, woest. En van schrik ging ik gewoon met een Vlaams accent terug. Toen zei ik, ja goed hè. En met u?
En toen heb je hele carrière in NRC moeten volhouden dat je Vlaming was.
Oh.
Afgedropen ben ik.
Ja. Tim de Gier, uit Huistwezel.
Maar maar even een bruggetje. Want je noemde net Jack Bauer. Ik wilde namelijk ook als vijfde categorie... wilde ik de Jack Bauer trofee toevoegen. Namelijk de renner die er het dichtst bij kwam, maar het net niet... net niet is gelukt. Dus niet degene die tweede is geworden, maar iemand die ergens tijdens deze koers heel veel kans had om hier met de overwinning er vandoor te gaan.
Ja.
Er kan er maar één zijn, toch? In ieder geval in deze koers.
Oh. Ja, Roelands.
Ja, Roelands.
Die moet natuurlijk winnen. Maar ik zou toch ook wel Nicky Terpstra willen, want die had natuurlijk wel alle kaarten om deze koers te kunnen winnen. De juiste kaart om deze koers te kunnen winnen.
Ja.
Sploegmaat in de voorste groep. Was supergoed. Die had hem natuurlijk normaal gesproken, had je moeten zeggen. Het was uit te spelen geweest.
Ja, maar misschien was het ergens dus ook wel moeilijk dat er nog een ploegmaat bij zat. Want daardoor werd
Stijn van den Berg was.
En daardoor werd er natuurlijk continu naar hun gekeken. Dat is gewoon heel lastig koersen. En misschien was het voor Terpstra dus stiekem wel fijn geweest als er bijvoorbeeld gewoon iemand met een heel goede sprint nog bij was geweest. Want dan ligt automatisch de druk op diens schouders. Ja. En dat is het moment dat Terpstra op zijn best is, denk ik.
Ja, je had een tijdje, Roelands had een tijdje in die positie, toch? Maar die had de busser in een groepje achter zich.
Ja.
Hoefde eigenlijk niet te rijden.
Ja, nee, de busser bedoel je. Dus ja. Roelands reed voorop en ja. De busser. Ja, klopt, maar de busser was gewoon niet goed genoeg. Nee. Uiteindelijk, die was gewoon echt niet sterk genoeg. Die werd een aantal keer gewoon hup uit het wiel gereden. Samen met Van Marken trouwens.
De Jack Bauer trofee mag van mij naar Jurgen Roelands.
Ja, zeker. Maar hadden we dan...
We kunnen hem ook nog iets tunen. We kunnen ook zeggen, het moet wel... Terpstra, die reed hier toch wel als een favoriet, reed hier ook rond. Mm-hmm. Ik bedoel, hij rijdt bij een van de sterkste ploegen. En,
is goed vertegenwoordigd.
En je kan zeggen dat Roelands toch wat meer een outsider hier was. En Jack Bauer destijds in de gevraagde etappe natuurlijk ook een beetje een outsider was. Dus we kunnen zeggen, de Jack Bauer trofee is voor een renner die hier grote kans had om de stunt van zijn leven te poelen, maar niet gelukt is.
Beetje Niels Poliet in Parijs-Roubaix, dat idee.
Ja, dat was een goede. Niels Poliet Award had het ook kunnen. Of de Tanden, de Prodent Award.
De Pils Nollet. Maar ik denk dat van Pils Nollet gaan we nog wel veel horen, hoor.
Zeker.
Die gaat zijn klassiekertje nog wel winnen. Mark my words.
Oké, wat denken jullie van de trofee? De Cima Coppi trofee. Namelijk, dat is het dak van de Giro. Top van de carrière, top van het hoge bergte.
De koning op de apenrots.
Wie stond hier echt bovenaan? Op zijn in zijn kunnen. Voor ja. Wie was dit echt het hoogtepunt? Wie zat hier op het hoogtepunt in zijn carrière tijdens deze koers?
Dat je nooit meer beter hebt gereden.
Ja, dat het hier eigenlijk bij elkaar kwam. En, ja, je zou kunnen zeggen, voor Paulini.
Ja, dit is wel zijn mooiste overwinning. Zeker met de heroïek. Hij heeft natuurlijk de omloop ook gewonnen, geloof ik.
Even kijken. Overwinningenlijst. Brabantse Pijl.
Ja.
Ritoverwinning in de Ronde van Spanje. In de Ronde van Italië. Omloop het Nieuwsblad.
Ja.
En Gent-Wevelgem. Dat zijn eigenlijk de grote koersen die hij heeft gewonnen. Nou, dan zou ik zeggen Gent-Wevelgem is...
Ja, denk ik ook wel.
Ja.
Toch, zeker is... ook de manier waarop en zijn leeftijd...
Ja.
En of hij dan cocaïne heeft gebruikt, ja, dat weten we niet. Of hij dat ook tijdens de koers heeft gebruikt.
Je wil het echt gewoon graag even in fietsen. Eigenlijk,
Het lijkt me heel moeilijk om met deze wind om dan nog cocaïne te gebruiken. Dus de kans dat hij dit schoon heeft gedaan is heel groot.
Ja, nee, is goed.
Toch?
Het waait zo van je vinger.
Ja,
van je bankpas.
Van je vinger of van je bankpas of het spiegeltje wat ze meestal bij zich hebben dan. Maar, ga je naar jezelf kijken als je het neemt?
Had hij ook daarom zo'n spiegeltje op zijn fiets?
Het verklaart wel een hoop. Ja. Mooie fiets trouwens.
Ja, hij is ook... Hij is dus serieus dat je... Ja, zeker. Een prachtige fiets. Een rode canyon.
Ja.
Ja, nee, goed dat je het even memoreert. Nee, ik was even naar de dopingschorsing aan het kijken van Paulini. Die begon dus op 7 juli 2015. Dus hij is gewoon... dat is dit seizoen. Dat hij...
Het was niet lang daarna. Nee.
Deze zomer, de zomer na de overwinning in Gent-Wevelgem is hij geschorst. En dat duurde dus 2 jaar.
Ja.
Dus tot 1 juni 2017. En
daarna is hij toch niet weer op de fiets gestapt?
Nee, dus dit was zijn laatste jaar. Ja. Dus hij heeft nog 3 maanden gefietst na deze zege. En toen was het klaar.
Het lijkt me eerder dat hij 3 maanden heeft gefeest daarna, toch?
Ja, hij heeft wel veel gereden nog, hoor. Ja? Hij heeft de Giro heeft hij gereden. De Tour is hij gestart, maar niet gefinished. Dat zal met die dopingschorsing te maken hebben.
Je zou zeggen dat hij dan...
Nee, dus op 11 juli... reed hij zijn laatste toeretappe. En dat was het moment dat zijn schorsing begon.
Oh.
Dus
en nooit niet daarna nog even de Tour of Colombia of zo?
Volgens Pro Cycling Stats niet.
Nee, dat zou een logische keuze zijn, toch?
Ja.
Maar wel een bijzondere renner. En ik vond het ook leuk. Hij was 38 of zo toen hij hier ging.
Ja.
Ja.
En helpt dat dan? Volgens mij helpt het wel. Als je al wat ouder bent. Dat je wat meer vermogen hebt om
taaiheid.
Taaiheid.
Ja. En ja, hij startte.
Dat zag je ook aan het einde, hoe hard hij naar de finish reed. Ja. Waar we het al eerder over hadden. Maar hij was hier echt gewoon, hij was zo goed. En fantastische baard, natuurlijk.
Ja, ja, zeker, ja.
Moeten we toch ook vaststellen.
Maar eigenlijk was hij knecht, hè, van deze koers. Voor Christophe.
Oh ja.
Die volgens mij iets van 10e of zo werd. Maar die...
Stond hij iets te dik?
9e. Hij won de sprint van het peloton.
Ja.
Voor Sagan en Edward Teuns.
Daar heeft Christophe natuurlijk een handje van. Om de sprint van het peloton te winnen.
Ja.
En
zo puntjes te sprokkelen.
Wat extra kilo's is in deze koers natuurlijk kan geen kwaad.
Ja, dus dat zou je zeggen.
Ja.
Oké, maar even, goed. Chima Coppi voor Paulini?
Nee. Ja, dit was de top van zijn carrière. Het is een mooie afsluiter, was het. De mooiste zege voor het laatst bewaard. Hadden jullie momenten Of renners waarvan je blij was dat je ze weer even terugzag? Die je had gemist in de afgelopen tijd?
Nou, ik vond... het waren natuurlijk wel regenpakjes. Maar ik vond één pakje helemaal rood was het. Mm-hmm. Volgens mij was het het regenpak van BMC.
Ja, die was heel vet.
Het was schitterend.
Ja, het was echt heel
zo
tof.
Mooi. Dan zie je dus ook hoeveel reclame-uitingen gewoon verpesten. Maar dat vond ik echt. Heb ik echt met veel esthetisch vermogen naar zitten. Esthetisch plezier naar zitten kijken.
Ja. Je snapt toch ook niet dat die ploegen niet gewoon zeggen van één sponsor, gewoon één naam erop. En voor de rest het shirt helemaal egaal, één kleur. Daar val je zo op vergeleken met de rest.
Zoals wij ook maar één sponsor hebben. Altijd.
Ja. Nee, ik zit hier. Ik heb dingen op de mouwen. Ik heb iets op mijn voorhoofd
getatoeerd. Onder mijn oksel zelfs. Onder mijn oksel. Maar nee, heb jij nog renners? Want,
Nou, er waren een paar. Vond Chavanel, vond ik.
Die had ook wel een heel mooie rol.
Hij had een hele mooie rol. Worstelend met zijn jasje.
Ja, daarna nooit meer gezien.
Was een soort ballet. Ik hoop dat ze er morgen klassieke muziek onder zetten. Terwijl hij dat doet. Ook heel tof. En Eugert Zupa.
Zupa? Nee. Zupa? Nee. Hij kwam voorbij inderdaad. Maar er ging niet echt een belletje rinkelen. Moet
ja, de Albanese. Een Albanese renner. Die was altijd. Ging bij een aantal WK's ging die. Zat hij aan de vroege vlucht.
De Maarten Chalingi hoort op het WK.
Ja, ja, zeker.
Dat is wel een lekkere lekker om hem daar
is,
te pakken.
Is met pensioen. Ik had al lang niet meer aan hem gedacht. Dus Eugert Zupa was
Eugert Zupa.
Ja, en werd ook gewoon keurig in de 20ste. Rond de 20ste plek volgens mij. Werd
23ste.
Ja, nou, toch knap.
Ja, zeker. Ja.
Voor een Albanese.
Ja. ik vond het leuk om... te zien Daniel Os, die nu natuurlijk in onze hoofden allemaal verbonden is met Peter Sagan.
Ja.
Die reed toen nog voor Greg.
Zeker, bij BMC. En
ja. Ja, en hij is echt knijtergoed. Hoewel die wel uit het groepje met Thomas en zo is gewaaid. En ik had altijd het idee van Os van zou hij niet ook gewoon kopman ergens kunnen zijn. Mm. Maar uiteindelijk is hij dus gekaapt door Sagan. Wat wel echt een aderlating is geweest, ook voor Greg.
En hij was dat jaar ook al super in Milaan-San Remo. Dat was dat jaar dat hij echt, die had hij kunnen winnen.
Ja.
Jongens, tot slot over Gent-Wevelgem. Wat nemen we mee? Is er iets wat we hier zagen van, dit was in het peloton. Dit vonden we zo leuk.
Laten we om te beginnen constateren dat het eeuwig zonde is dat Gent-Wevelgem vandaag geen doorgang heeft gevonden.
Zo, ja.
Want het was windkracht 6 in de Moeren. Sowieso.
Ja.
En prachtig zonnig weer.
Vandaag bedoel je, dus ja, 2020. Dus
we hadden een prachtige zonnige editie kunnen hebben die had kunnen refereren aan deze. Die gewoon...
Qua wind.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dus dat was fantastisch geweest.
En het was natuurlijk ook Gent-Wevelgem was nog niet zo heel lang op zondag. Hè, want het was een hele tijd op woensdag. En toen hebben ze gewoon op een gegeven moment gedacht, we plempen hem gewoon tussen al die monumenten in. En hij krijgt er extra cachet door. En dat is denk ik dat het gewoon op weg is. Ook om een van de meest, om gewoon een legendarische wielerwedstrijd te worden.
Ja, ja. Daardoor. Ik gek genoeg hebben ze niet heel lang na deze editie, hebben ze de Plug Streets, dus de grindwegen geïmplementeerd. Wat ook echt goed werkt.
Ja, het is een beetje. Hij heet nu ook Gent-Wevelgem in Flanders Fields, toch?
Ja.
Ja. Ze gaan ook vanaf volgend jaar starten in Ieper.
Meer op die heritage van de Eerste Wereldoorlog gaat het allemaal zitten.
Ja, precies.
Ja.
Of misschien starten die dit jaar al in Ieper.
Hij zou dit jaar in Ieper starten, ja. Ja. Ja.
Ah, dat is gewoon, dat wordt gewoon één groot Eerste Wereldoorlog fietsfestijn. Want liefhebbers van fietsen houden ook altijd van de Eerste Wereldoorlog.
Ja. Het is wat nemen we mee? Ja, het was inderdaad, het is een leukere voorjaarsklassieker dan het in jaren was geweest. Maar toch ook wel hoe... dodelijk vermoeiend het is als een finale 200 kilometer duurt. Ja. Holy shit, ik was gesloopt man. Ja. Afloop om te kijken. Ja. Ik stond dacht dat je dan denkt, we zitten in volle finale. En dat je dan zo linksboven in het scherm ziet, oh het is nog 106 kilometer.
Ja.
Dat is echt, je merkte ook bij Michel en José dat ze daar een beetje over in verwarring waren. Dat ze dat ze echt helemaal in finale mode stonden. Terwijl dat helemaal nog niet, terwijl het gewoon nog super ver was.
Ja.
En jij Tim, wat neem jij mee?
Nou ja, nee, ik wilde zeggen, Gent-Wevelgem als belangrijke koers. Maar ja, ze gaan er natuurlijk beledigd door zijn, want die koers die wordt al 80 jaar gereden of zo. Maar ja. Hier is hij echt gewoon, als je hem gewoon Als je hem zo ziet, dan denk je, wat is dit een geweldige koers met een eigen karakter. En dat krijgt gewoon krijgt zoveel gevoel bij.
Ja, ja, die de moeren zijn gewoon fantastisch.
Ja.
Als daar de wind staat, weet je, dat is al, dan is het echt geweldig kijken. Het lijkt me vreselijk om te rijden overigens. Leek me
ja, ook, ik heb het idee dat je altijd wind tegen hebt.
Ik geloof niet dat die renners er heel veel plezier aan hebben beleefd.
Maar goed. Nee. Oké, jongens, wat vonden jullie van het nieuwe format? Gaat het nog?
Ik vond het leuk. Ja. Ja, misschien hier en daar nog wat over de namen nadenken. Van de trofeeën en zo. Maar daar hebben we ook de luisteraars voor. Dus als mensen suggesties hebben, dan horen we het graag.
Ja. Maar hoe meer trofeeën, hoe beter natuurlijk.
Uiteindelijk wel.
Kunnen renners toch ook op een LinkedIn zetten? Winnaar van de Maarten Cialinghi trofee.
Maarten Cialinghi Award.
Ja. Nou, voorspelbokaal. Ja, dat wordt even een beetje moeilijk. Ja. We zitten nog steeds. Wanneer wordt de eerste koers weer gereden?
Ja.
Maar ja, dat is...
Nou, we zaten...
Gaan we weer een weddenschap plaatsen? Mogen we hem nog aanpassen?
Ja,
het wordt... Waar zat jij ook alweer?
Ik de Tour. Ik had ingezet op de Tour.
Ja.
En laten we wel wezen. Niemand denkt dat er iets kan gebeuren behalve de ASO. De ASO.
Ja, dus volgens mij is de stand van zaken nu dat ze aan het proberen zijn om te kijken of ze de Tour zonder publiek kunnen rijden.
Ja.
Dat is een beetje de... Nou, lijkt mij echt geen enkel probleem.
Ja, ja.
Vanachter de tv maakt er echt geen donder uit. Voor
nee, ja, sterk nog, ik erg me vaak aan het publiek.
Geen meelopers.
Ja, geen meelopers.
Maar misschien moeten we hier wel even vermelden. Zodra we weer iets voorspellen hebben, dan gaan we dat doen. En dan kan je weer een prijspakket van Canyon winnen. Leuk dat we Canyon dus vandaag even zagen als prominent winnaar.
Met de rode fiets van Paulini.
Ja.
Ja, mijn dochter zat naast me te kijken. En die zei, hey, blauwe fiets. Was toch een beetje, ja.
Oeh.
Dat een rode was.
Ja.
Dan mag je langzaamaan aan een restje van de ogen gaan denken.
Ja, dus ik weet niet wat hier aan de hand was. Ik werd toch ook bevangen door het mooie weer buiten. Nou, dit was het.
Nou, we hebben nog goedjes.
Nee, we hebben niet. Er was namelijk nog iemand anders die ook reed. Deze Gent-Wevelgem. Dat was Dylan van Baarle.
Ja.
Die werd zelfs door Renaat nog eventjes genoemd. En het was sowieso een bijzondere dag natuurlijk. Want Floortje Makkai, mevrouw van Baarle, won de dameseditie. En hij won, hij zat keurig mee in de eerste waaier. En op een gegeven moment hoor je Renaat zeggen dat hij van het pad gewaaid is. Maar ik had het even gecheckt en dat blijkt dus niet het geval. Hij zat keurig in de eerste waaier, maar er was een renner die naast hem zat die een volle bidon wilde aanpakken. Dat ging mis. Die bidon die belandde voor zijn fiets en toen viel die.
Ai.
Toen raakte hij de aansluiting kwijt.
Hij zat toen bij Cannondale.
Ja. Hij zat toen, ja, precies. Ja. Ja. En ik had hem toch eventjes op de WhatsApp. Dus toen dacht ik, laat ik meteen even vragen of hij niet even de groetjes wil doen.
Hoi beste luisteraars van de Rode Lantaarn. Het is Dylan van Baarle hier. Ik heb weliswaar niks gewonnen, maar ik wil jullie allemaal de hartelijke groetjes doen. In deze toch wel gekke tijd zonder koers. Ook voor mijzelf natuurlijk een beetje apart. Ik kan helaas niet buiten trainen. Dus ik ben veel bezig op de kikker, op de Wahoo kikker. En doe ik een beetje swiften. Dus om toch maar een beetje bezig te blijven. Maar ik hoop dat jullie het ook goed maken. En hopelijk is het snel allemaal over.
Ja, dat hopen wij ook natuurlijk.
Ja, die arme jongen, die zit gewoon in Monaco.
Ja, deze zin is denk ik nog nooit eerder uitgesproken.
Nee, maar nu is dat... Ik zou daar niet in quarantaine willen zitten, toch?
Maar
of hoef je in Monaco? Ja, ja.
Ze mogen niet fietsen dus. Dus dat is echt...
Nee, maar dat is omdat Frankrijk in dingen zit. En je kan in Monaco zelf niet fietsen. Maar mag hij nog wel naar buiten? Of zit Monaco ook echt in...
Nou, volgens mij mogen ze wel naar buiten, maar niet buiten fietsen.
Oké. Okay.
Nee, ze mag een ommetje maken en zo.
Ja? Ja. En moet je dan zo'n papiertje bij je hebben?
Nou, dat zou best wel kunnen.
Goh,
maar ze zitten, al die renners die zitten nu voortdurend op Zwift te fietsen. En,
ja.
En Van Baarle ook. Het is echt heel grappig. Dus iedere keer als je op Zwift gaat, dan is er echt een heel peloton aan profs die mee aan het rijden is.
Alle profs, behalve George Bennett. Die werd er echt ziek gefrustreerd van. Het was hem nog geen enkele keer gelukt om top 10 te rijden.
Echt heel zielig.
Ja, die arme jongen.
Hij doet af en toe van die wedstrijdjes mee. Ja. En het lukt hem gewoon niet.
Dan ben je gewoon al depressief. Omdat je thuis zit, niet kan wielrennen. En is ook geen wielrennen op tv. En dan ga je koersen tegen een stel amateurs.
Ja, maar Zwift.
En dan word je gewoon geen top 10. Ja,
ik vroeg dit in de Rode Lantaarn redactiegroep. Waarom het kan dat die profs dan verliezen van amateurs. Maar die zeiden van... Ja. De eerste is het heel makkelijk om vals te spelen.
Ja, dat maar, vooral.
Ja, je kan doen alsof je zwaarder of lichter bent. Ja. Lichter, volgens mij.
Zwaarder gaat je niet helpen.
Nee, precies. Maar het is ook zo dat veel van die amateurrenners, die kennen al die parcours helemaal uit hun hoofd. Dus die weten precies op welk moment ze moeten aanzetten om met een aanloopje de berg op te rijden en dat soort dingen.
Ja, ja dat vond ik allemaal een beetje secundair geneuzel. Je kan gewoon heel makkelijk vals spelen. Toch?
Ja, dat is waar. Maar ja, daar kunnen die profs ook, toch?
Ja, dat is waar.
Ja. Arno de Mare en Jetse Bol. Dat zijn de enige twee profs die ik tot nu toe koers heb zien winnen op Zwift.
Hmm. Oeh, Jetse Bol. Dat is grappig. Goede Zwifter.
Ja.
Wat leuk.
Hij keek het laatste moment nog even over zijn schouder of Madrazo er niet aankwam. Maar dat bleek niet. Goed.
U luisterde naar de Roland Lantaarn.
Goed gepakt, goed erpakt.
Ja, je wees naar mij, maar ik was net een slokje van Guinness aan het nemen. Maar goed, u luisterde naar de Roland Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren Canyon, hashtag fiets van de show en Scorito.
En BBB Cycling.
En vandaag inderdaad BBB Cycling. Billen, buik, benen, toch?
Voor het voorseizoen.
Ja. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, is er nog een update?
Nee, er is de afgelopen week eigenlijk weinig gebeurd in brandweerland. Althans, brandweerland in Made. Want elders in brandweerland was er wel degelijk nieuws. Want ook wielergerelateerd brandweernieuws. Want Tyler Farrar, die blijkt dus brandweerman te zijn. En bij de brandweer van Seattle werkt hij nu. En daar vertelde hij over in een interview dat hij heel gelukkig was als brandweerman. En dat hij zijn tweede droombaan had gevonden.
Fireman Farrar.
Fireman
Farrar. Een soort brandweerman Bas.
Ja. Precies.
En wint hij daar wel eens? Of komt hij daar ook altijd weer?
Verrassend genoeg heeft Farrar best wel wat gewonnen, toch?
Echt? Ik heb in mijn hoofd dat hij altijd kopman was.
In alle drie de grote rondes.
Nee.
Ja, zeker wel.
Tyler?
Ja.
Oude memo.
Nee, het is wel echt zo. En nog even een mooi bruggetje met het verhaal van Renaat toen straks.
Renaat!
Hij is ook, het was ook de beste vriend van Wouter Weiland. Tyler
Farrar. Oh, ja. Ja.
Wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter, maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. En dat vinden wij extra leuk. Zeker in deze tijden van quarantaine, waarin Jonne toch een beetje zit te vereenzamen. Stuur me af en toe gewoon even. We vinden het ook superleuk als je een reviewtje achterlaat op iTunes, want dat helpt andere mensen om de show beter te vinden. Willem, hebben wij nog een leuk reviewtje?
Zeker, van Miriam R. Van Ronaat.
Mooi gezegd. Ja.
Zeker. Beste mannen, vandaag opnieuw hard gelachen om jullie podcast. Het beste medicijn tegen een mentale coronacoma. Mijn dank is wederom groot. Het stukje Kenny Rogers op het laatst was even doorbijten. Maar als ode aan jullie heb ik me dapper doorheen geknaagd zonder het geluid zachter te zetten. Dus dank jullie wel en de groetjes van Mirjam. Dankjewel Mirjam.
She believes in us. Leuk. Mooi. Wordt gewaardeerd.
Jongens, we zijn er weer volgende week, zondag 5 april, dan over de hoogmis. Maar ja, welke hoogmis we gaan bespreken hangt af van de kijkers van Sporza. Dat zijn jullie trouwens ook, kijkers van Sporza, dus jullie mogen gewoon meestemmen. Dat is ergens in de komende week zal ongetwijfeld een polletje komen. Hebben jullie een favoriete Ronde van Vlaanderen die je nu zo te binnen schiet?
Oeh.
Ja, die ene van Nick Terpstra, dat is gewoon...
Dat is wel een heel mooie.
Maar het is misschien ook wel leuk om er gewoon eentje uit de jaren 90 te zien. Daar
ja,
een
echt oude.
Johan en Peter van Petergem.
Stefan Schumacher.
Ja.
Ja. Nee, ik heb zo'n EPO doorladen editie. Die zou ik heel graag willen zien.
Bernard Kool.
Ja.
Die wil ik graag zien. Nee. Die Bernard Kool won.
Ja.
Die is er niet. Maar
nee. Nee, ik heb eigenlijk niet eentje die er direct uitspringt. Ik ben benieuwd welke ze aan gaan bieden eigenlijk.
Het is wel een ideale kans voor ons om onze grote vriend Lijf Hosten weer eens in actie te zien. Jongen.
Ja, ja. Lijf Hosten.
Misschien moeten we daar op mikken.
Dat zou wel leuk. Dan,
stel je voor dat we Lijf Hosten aan de telefoon zijn.
Oh, dan dat is gewoon held op held op held op held.
Ja.
Dat is hij spreekt gewoon Nederlands.
Lijf Hosten. Ja, Vlaams.
Vlaams.
Ja. Wat Vlaams, denk ik.
Ik weet niet. Ja. Okay.
Het zou leuk zijn, zeg.
Leuk.
Goed. Nou ja, dus stem vooral op een editie waarin Lijf Host heeft meegedaan. Dat is ons advies. En anders eentje met Nicky Terpstra.
Oké. Okay. Tot dan.
A bientôt.
A bientôt. I wish I
I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.